Dames en heren, als u allemaal uw plaats wilt innemen, dan zie ik de bode de deuren sluiten. Dat is een natuurlijk moment om, als ik een klein beetje wat rustiger praat, meneer Glerum de gelegenheid geef om ook zijn zetel op te pikken en plaats te nemen. Dank u wel. Vanuit deze zijde allemaal een hartelijk welkom, raadsleden, commissieleden, college, ambtenaren, maar vooral ook publiek dat in grote getale is opgekomen. En dat lijkt me niet zo gek gezien een van de punten op de agenda dat zeer belangrijk is. Mededelingen. De heer Slob is afwezig en die wordt vervangen door de heer Kortlever aan mijn rechterhand. Ik mis niemand aan linkshand. Ja, dat zou normaal gesproken mijn stoel moeten zijn natuurlijk. Kunt u leven met de agenda zoals die voor ligt, dames en heren? U reageert niet, dus zodanig de agenda vastgesteld. Kom ik tot het tweede punt, het spreekrecht van burgers. We hebben een verzoek gekregen voor de initiatiefnemers van CPO Giezenburg om hier in te spreken. En dan kijk even naar de zaal wie ik hier naartoe mag. Komt u maar, ik neem aan dat de heer Korvaar is. Neemt u plaats. En voordat de heer Korvaar zijn inspreekbeurt doet, wil ik u even meenemen in een agendavoorstel. Het onderwerp is CPO Giezenburg. Het volgt een inspreekbeurt van de heer Korvaar. Het lijkt me het beste procedureel, omdat dit onderwerp ook in het projectenplan staat in een van de rits. En u de afgelopen weken wat mailwisseling voorbij heeft zien komen, om het als volgt te doen. Verzoeken de heer Korvaar zijn inspreekbeurt. 5 minuten hebben u de tijd. Dan zou ik de commissie en raadsleden willen verzoeken eventuele vragen, verduidelijking aan meneer Korvaar te stellen. Vervolgens zou ik even de wethouder het woord willen geven om daarop te reageren. En mochten er dan nog punten overblijven, dan is de wethouder voor u, zal ik dan maar zeggen, om vragen te af te vuren en antwoorden te verkrijgen. En dat alles wil ik proberen in een kwartier af te ronden. Dus er zit wel even wat druk op, dames en heren. Meneer Korvaar, gaat u gang. Uw 5 minuten.
Geachte aanwezigen, goedenavond dames en heren. Wij zullen ons even voorstellen. Dit is Hedwig de Jonge, mijn rechterhand eigenlijk voor het CPO-initiatief Giezenburg. En zelf ben ik Michel Korvaar. De reden waarom dat wij hier vanavond staan als CPO-initiatiefgroep Giezenburg is om het voorgenomen besluit door het college te heroverwegen om alsnog ruimte te bieden voor een gedeelte van een CPO-ontwikkeling aan de Doetsevliet te Giezenburg. Nou, ik wil even een korte chronologische voortgang hoe dit CPO-initiatief tot stand is gekomen. Begin dit jaar, om precies te zijn, 23 februari, heeft er een gesprek plaatsgevonden hier op het gemeentehuis met Annemiek Korevaar. De aanleiding hiervan was en is dat Giezenburgers hunkeren naar nieuwe woningbouwprojecten, omdat er meer dan een decennium lang niet grootschalig gebouwd is en er wel zeer veel behoefte voor is. Dit alles heeft geresulteerd in dit initiatief. Tijdens dit eerste gesprek werd al aangegeven, nou, dit is juist wat de gemeente Giezenlanden wil, uitroepteken. Initiatieven van burgers zoals deze en dit juichen wij als gemeente toe. April 2016 is er een vervolggesprek geweest met de CPO-initiatiefnemers en mevrouw Brienissen. Zo ook de strekking van deze meeting was, dit is juist wat de gemeente Giezenlanden wil. Vervolgens is er een lange periode is het stilgebleven vanaf de zijde van de gemeente. En wat heeft geresulteerd in een eerste formele brief vanaf onze zijde. Dat was mei dit jaar. In deze brief hebben we een mogelijke visie neergelegd, oftewel een handvat gegeven, hoe een CPO-initiatief eventueel zou kunnen worden uitgevoerd. Deze brief heeft geresulteerd tot spreekrecht tijdens de informatieavond in juni 2016. Hierna zijn wij 18 juli 2016 op gesprek geweest bij wethouder Van Houwelingen. Kernwoorden van het gesprek waren leuk initiatief en we kregen huiswerk mee om na te denken over de CPO-vereniging. Nadien bleef het geruime tijd stil, totdat we vorige week woensdag 23 november de uitnodiging ontvingen om bij wethouder Van Houwelingen op gesprek te komen. Kernwoorden van dat gesprek waren: college heeft geen ruimte voor CVO, we gaan Doetse Vliet in de markt zetten bij een nader te bepalen projectontwikkelaar, omdat CPO wellicht te veel gezeur oplevert en een vertragende factor zou zijn, want er moet nu doorgestroomd kunnen worden. Doorgestoomd worden. Gedesillusioneerd zijn wij vorige week naar huis vertrokken en hebben toen de inmiddels voor u bekende brief opgesteld. Hieraan willen wij nog toevoegen dat 4 weken voor de afspraak van de 23 november, zeg maar half oktober, de heren Kasper van den Berg en Piet de Bruin, die meedenken over het WOZOCO WMO, dat de gemeente nog enthousiast was over het CPO-initiatief in Giessenburg. Ruimte voor CPO. Ook wij begrijpen zeker wel dat 31 wooneenheden voor een CPO een ambitieus idee is of was, maar dit is of was meer een idee om, let wel, elkaar, oftewel samen te laten bewegen, omdat Giessenburg nogmaals hunkert naar nieuwe woningbouw. We hopen dat u begrijpt dat een paar korte gesprekken op het gemeentehuis onvoldoende is om onze visie te presenteren en of indien nodig bij te moeten en kunnen stellen. In onze optiek zijn er ook meerdere wegen die wel naar Rome leiden, om zo toch een inpassing te maken voor een CPO-project. Wellicht de helft van het plangebied of een derde. Maar dan moeten we weer wederom met elkaar en samen in overleg treden. Gemeente wil doorstomen. Wij nemen u nog even verder terug in de tijd, in 2009. Destijds is er een stedenbouwkundige verkaveling geweest door het bureau RBOI. Toen is er een stedenbouwkundige opzet gemaakt. Dit model komt nagenoeg exact overeen met de stedenbouwkundige verkaveling die er nu, let wel, 7 à 8 jaar later nog ligt en wilt gaan gebruiken voor deze ontwikkeling. Deze stedenbouwkundige verkaveling is in 2010 gebruikt voor een prijsvraag onder een aantal kundige bureaus. Wij willen hiermee aangeven dat deze verkaveling nu niet meer reageert op de huidige woonbehoeften. De woonvisie van de dorpsraad, welke 12 april jongstleden is aangeboden aan wethouder Van Houwelingen, geeft aan welke behoefte er nu wel is. En wij zijn daarom van mening dat de oude stedenbouwkundige verkaveling nu in de markt zetten onverstandig is, omdat de toekomstige bewoners, let wel de doorstromers, hier niet om vragen. Wanneer u in het begin van dit spreekrecht toevallig mee heeft zitten tellen, zijn we vanaf februari tot december circa 9 maanden verder. Dat wethouder Van Houwelingen aangeeft dat er vertraging opgelopen zal worden in verband met het wijzigen van het bestemmingsplan, kunnen wij daarom niet onderschrijven. Dan had er vanaf 2002-2003, toen de Doetse Vliet gebouwd werd, de 200 en kapwoningen, dan had er vanaf die tijd wellicht al wat aangedaan kunnen worden. Het aanpassen van het bestemmingsplan zal naar verwachting circa een half jaar langer kunnen duren, maar wanneer we met elkaar en samen de juiste kaders vaststellen en met elkaar samen de schouders eronder zetten, zijn wij ervan overtuigd dat dit gaat lukken. Coalitieakkoord 2014 tot 2018. Wij citeren: Giessenlanden vitaal samenwerken tot in de kern, uitroepteken. En de coalitie zal zich inzetten voor woningbouw in de verschillende dorpen, daar waar er vraag naar is. Wij zijn daarbij voorstander van, jawel, collectief particulier opdrachtgeverschap projecten, waarbij het initiatief en de verantwoordelijkheid voor realisatie bij de burgers zelf ligt. Daarmee houden ook hier de burgers de regie en de gemeente, jawel, die faciliteert. Resumé: dat er grote behoefte is aan woningen in Giessenburg, daar zijn wij als CPO en u als gemeente het onderling echter over eens. Echter niet over de invulling hiervan. Om die reden verzoeken wij u nogmaals om het voorgenomen besluit te heroverwegen, om alsnog over te gaan voor een CPO-initiatief, wellicht voor een gedeelte van dit plangebied. Dit aangezien het feit dat er op dit moment daartoe in onze optiek nog aanzienlijke mogelijkheden toe zijn. Wij hopen dat u openstaat voor de enorme betrokkenheid van de burgers met de maximale creativiteit en maximale inspanning met een actieve bijdrage behorende bij en voor het dorp Giessenburg. Wij als CPO-initiatiefgroep willen afsluiten met het volgende. Voor Giessenburgers, door Giessenburgers, Giessenlanden vitaal, samenwerken tot in de kern.
Dank u wel, meneer Korvaar. Ik kijk even naar mijn linkerkant zijnde, meneer Visser in eerste instantie. Ik ga het rijtje af. Ik geef meneer Visser het eerste woord. Ik neem aan dat u al. Gaat u gaan, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een helder verhaal, meneer Korvaar. Een duidelijke inspreekbeurt. Het is natuurlijk wel zo... Of tenminste, u heeft uw verhaal kenbaar gemaakt. We hebben ook via u en ook nog via een aantal medestanders een mail mogen ontvangen afgelopen week. Het is natuurlijk wel zo dat wij als raad niet bij de gesprekken hebben gezeten die u heeft gevoerd met de wethouder en zijn ambtenaren. Dus in die zin is het, maar de voorzitter had het al voorgesteld om zometeen ook de wethouder zeg maar even zijn verhaal te laten doen. Dus daar ben ik in die zin wel even benieuwd naar, om het zeg maar toch even goed tegen elkaar af te wegen. Maar ik ben wel benieuwd. Ik weet niet hoeveel, ik denk dat we ongeveer 10 mailtjes zeg maar, van uw groep ontvangen hebben. Maar zijn dat nou allemaal mensen die behoren tot de CPO-initiatiefgroep? Of hoe moet ik dat duiden? Daar hoor ik graag even uw antwoord op.
Ik verzamel eerst even alle vragen en dan hoop ik dat u het in een keer kunt beantwoorden.
Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook dank voor het heldere verhaal. CPO bouwen, dat is onze, heeft onze voorkeur ook. Alleen u zegt zelf ook al 31 woningen, het is vrij groot. En ik ben even nieuwsgierig ook. Een klein beetje wat de heer Visser ook vraagt. CPO, u bent al, heeft het advies gekregen om een vereniging op te richten. Hoeveel leden heeft u? Is dat nu als een vereniging? En ik vond dat u nogal vrij snel switchte van het aantal. Hè? Dan wel de helft eventueel via een CPO, dan wel 10. Het maakt u niet veel uit. Hoe staat u daar nou eigenlijk in? Dat is een vraag ook al.
Dank u wel. Meneer Lok.
Ja, meneer Korvaar, daarop aansluitend. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Visser dat u binnen de 5 minuten een scherp en helder verhaal neergezet hebt. Ik sluit me ook aan bij het punt van de heer Visser dat we graag hoor en wederhoor toepassen. We hebben nu één kant van het verhaal gehoord en straks horen van de wethouder graag de andere kant van het verhaal. Waar ik nog wel meer scherpte in wil krijgen, ondanks de scherpte die u al in uw verhaal hebt. U zet, nou, wat het probleem is het CPO tegenover de projectontwikkelaar. En u gooit dat op, Giessenburg heeft woningen nodig. Maar linksom en rechtsom komen die woningen toch in Giessenburg. Of nou via de CPO is of via de projectontwikkelaar. Dus dat vind ik als argument eigenlijk niet zo heel sterk. Hè? En dan kom je op het punt van de eigen inwoners. En dan beroept u zich terecht. En ik voel me daar ook door aangesproken op het coalitieakkoord. Maar, en intussen hebben we ervaringen met CPO's in Giessenlanden. CPO's zijn qua professionaliteit en doorzettingsvermogen en slagkracht en slagvaardigheid toch niet helemaal te vergelijken met een projectontwikkelaar. U bent daar zelf erg stellig over. En ik zou toch nog wel wat meer argumenten van u willen horen hoe u uw CPO, als het om slagkracht, snelheid en professionaliteit gaat, tegenover een projectontwikkelaar zet. Omdat daar volgens mij de kern van het probleem zit. En ik u daar toch te weinig door hoort denken. Dus neem even het vertrekpunt ook bij het college. En probeer daarin wat meer scherpte aan te brengen.
Dank u wel. Meneer Verheyen.
Ja, even een vraag ten aanzien van de genoemde woningen zoals die staan in het voorstel. Het oude plan van 2011 wordt uit de kast gehaald en dan gaan we uit van een aantal woningen zeg maar, die hier genoemd worden. En dat strookt dan niet met de behoeften die de CPO uitstraalt, neem ik aan. Want daar anders zouden jullie zeggen dat de projectontwikkelaar het maar doen. Want waar zit hem dan met name de behoefte in het verschil met de plannen zoals die hiervoor liggen?
Meneer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gevraagd, dus ik... Ik kan daar nauwelijks nog een zinnige vraag aan toevoegen. De kern is denk ik wel, en er is gesproken over vertraging. Als je je realiseert dat we nu een plan hebben wat bij wijze van spreken volgende week zou kunnen starten, als we dat zouden willen. Als je... Kijk, je kan natuurlijk een plan maken wat ontzettend snel gerealiseerd kan worden, maar als dat niet adequaat beantwoordt aan de vraag, dan vraag je je af waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dus je zou dat plan aan moeten passen aan de vraag. Dat is één punt wat je naar voren brengt. En de tweede is dat je zegt van joh, laat dat nou eens 5-6 maanden tijd kosten. We zijn al 9 maanden verder. Kortom, wat weegt nou tegen elkaar op? 6 maanden even de zaken goed voorbereiden, zodat we los kunnen, maar dan ook op een goede manier. Ten opzichte van de snelheid nu en misschien aan het eind van de rit de verkeerde dingen gedaan te hebben. En dat lijkt erg tegenover elkaar te staan. Hebben jullie al nagedacht hoe het plan er dan uit zou kunnen zien als je het zou actualiseren aan de huidige stand? Want ik heb de indruk dat als jullie het prentje nu zouden moeten maken hoe het eruit zou zien, hoe het er dan uit zou zien dat je dat vrij snel voor elkaar zou kunnen krijgen. Klopt dat?
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Korevaar, voor uw duidelijke inspraak. Dank ook voor de duidelijke brief. En voordat ik verdere kritische vragen aan de vertegenwoordiger van het CPO stel, hoor ik vooral eerst graag de reactie van de heer Van Houwelingen. En ben ik vooral benieuwd waar dit nu precies mis is gegaan. Dank u wel.
Meneer Korevaar, gaat u gang voor zover u antwoord kunt of wilt geven misschien. Gaat u gaan.
Nou, we hadden natuurlijk redelijk wat vragen wel verwacht. Op de vraag van meneer Visser terugkomende. Ik doe het eventjes beknopt. Hè. Als het niet goed is, dan hoor ik dat graag. U zegt van nou goed, ik heb nu een tiental e-mails mogen ontvangen. Wij hebben op dit moment zonder rugbaarheid hebben wij een lijst van 25 tot 30 kandidaten. Dus wij hebben eigenlijk nog geen reclame gemaakt. Waarom niet? Omdat wij destijds met mevrouw Brienis om tafel hebben gezeten. Toen hebben we al een sparringsverhaal gehad. Toen hebben we daar ook geïnitieerd om te zeggen, nou, hoe kunnen we met elkaar, hè, nogmaals met elkaar, hoe kunnen we nou iets ontwikkelen daar op die locatie om een product neer te zetten waar iedereen wat aan heeft. Dus vandaar dat er nu ook 10 mailtjes zijn gekomen. Waarvan wij zeggen, nou goed, deze mensen die zijn geïnteresseerd. Maar het is ook behoorlijk kort dag geweest. Maandag hebben wij de brief gestuurd. Ik moet eerlijk zeggen, wij wisten ook niet eens dat het vandaag ook inspreken was. Dat was op mevrouw Renes. Die heeft aangegeven, nou je kan en mag ook inspreken. Dus vandaar dat wij behoorlijk korte tijd hebben gehad om daar ook een goede reactie op te krijgen. Wij hebben destijds ook met mevrouw Brienissen, hebben wij er ook over gehad. Hoe kan je dat mogelijk dan aanvliegen? Nou goed, wij hadden zoiets van, dan doen we een inloopavond voor het hele dorp. Destijds zijn er 4 woningen gerealiseerd aan de Doetse Vliet. Daar was nogal wat om te doen. De manier van gunning van de werken. Dus toen hebben wij ook geïnitieerd om iedereen een kans te geven. Nou, daar is het toen ook bij gebleven. We zijn niet verder in gesprek geraakt. Dus dat is ook de reden waarom, denk ik, op dit moment ook slechts 10, hè, ik begrijp uw reactie ook, dat er nu relatief weinig mailtjes zijn gekomen. Wij hadden er meer verwacht.
Ik vond het al best veel, hoor.
Nou ja, ik had nog op wat dat. Wij hadden gewoon nog meer. De vraag van meneer Schalk heb ik niet helemaal. Ik heb hier staan, hoe staat u erin aantal met de woonheden? U stapt daar makkelijk overheen. Goed, dat is ook weer een vertrekpunt. Destijds was er een plan geschreven voor 31 woningen. Om de gemeente in beweging te krijgen hadden wij zoiets van, we gaan gewoon inzetten, we gaan proberen om met elkaar een product te maken waar we op aan kunnen sluiten. Nou, het was natuurlijk best rigoureus en ambitieus, dat wisten wij ook. Maar ja, nee hadden we en ja konden we krijgen. Op een gegeven moment hebben wij ook tijdens een aantal gesprekken gevraagd, CPO-beleid, hè, hoeveel eenheden zijn dat? hoeveel participanten kunnen daarin in meedoen. Toen hebben wij begrepen dat er bijvoorbeeld 15 stuk zouden zijn. Dus vandaar ook de redenatie van, nou, 31 deel door de helft kom je op 15. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we delen het plantgebied op twee groepen, moet je natuurlijk niet doen. Je moet namen elkaar versterken. Dan wordt het ook een beter product. Dus dat was het idee, zeg maar, ook van het aantal, hè, om een aantal eenheden weer te geven. Dus vandaar ook de helft, of moeten we misschien zeggen, joh, een derde. Zo staan wij er in principe in. Alleen als er weinig feedback komt of we kunnen niet in overleg. Ja, als wij hier twee keer drie kwartier zijn geweest, kan je niet je visie weerleggen. Dus dat is een beetje ook het verhaal. Ja, en ik hoop dat hiermee ook uw vraag is beantwoord. Meneer Lok, even kijken hoor, van de SGP. Waarom slagkracht, argumenten slagkracht versus projectontwikkelaar? Wij denken, zeg maar, een behoorlijke groep mensen te hebben die behoorlijk know-how hebben van bouwen. Er zitten ook mensen ook in de zaal. Wij denken, zeg maar, wij hebben de expertise eigenlijk in huis. Mochten wij die niet hebben, dat hebben wij ook in de eerste brief van de CPO aangegeven, hebben wij daar ook een visie in gesteld van, nou, mogelijk is dat een optie ook, maar ook voor dit geld weer. Ja, we zijn op een gegeven moment, ja, het is een tijd stil geweest. Ja, dan kan je niet met elkaar sparren van, joh, hoe kunnen we de kerstboom op gaan tuigen. Dus vandaar dat wij ook kunnen zeggen, nou goed, de slagkracht denken wij, zeg maar, gewoon wel in huis te hebben. Alleen, wij hebben in de eerste brief ook weergegeven, nou goed, misschien moeten wij als CPO initiatiefgroep, dat was het idee om bijvoorbeeld om 31 woningen in te zetten. Dan koop je misschien een stuk grond van de gemeente, hè, en ga het zelf verder ontwikkelen. We gaan de grond zelf bouwrijp maken. Nou ja, goed, ook voor dat geld, ja, dat is natuurlijk een proces. Wat ga je met elkaar doen? Kijk, er zitten hele grote risico's aan. Ook dat weten wij. Je moet een bepaalde achtervang hebben. Hoe is dat geregeld? Dat zijn ook vragen die beantwoord moeten worden en ook terecht beantwoord moeten worden. Dus op een gegeven moment hebben wij ook zoiets van, ja, misschien moet je dan in een andere vorm, misschien moet je dan met elkaar naar een bouwrijpe oplevering. Dat je zegt, nou, kunnen we met elkaar, dat je zegt een deel voor CPO en een deel voor de projectontwikkelaar. Of je deelt het misschien nog op in PO in plaats van CPO, dus particulier opdrachtgeverschap, dat je misschien drie secties maakt. Dus dat je dan bijvoorbeeld 31 woningen hebt, 10 woningen voor de CPO, je doet 10 woningen voor een projectontwikkelaar en 10 voor een particulier opdrachtgeverschap, dus vrije kavels, zou ook nog een optie kunnen zijn. Alleen wij hebben nu het idee, er wordt heel makkelijk in onze optiek eroverheen gestapt, ja, en vandaar dat wij ook hierop hebben gereageerd. Ik hoop dat dit antwoord voor u...
Meneer Lok is volgens mij zich nog een klein beetje aan het bezinnen op uw antwoorden.
Nee, ja, ik ben niet zo heel erg onder de indruk, als ik eerlijk ben. Ik hoor graag klippen. Wat ik nu nog sterker hoor dan in uw betoog is van, ja, net zeiden we splitsen op in tweeën, nu al in drieën. En op het moment dat je er allemaal kleine stukjes van maakt, dan wordt het volgens mij qua slagkracht en doorzettingsvermogen alleen maar zwakker. En dan moeten we straks nog langer wachten op die 30 woningen die ook via die projectontwikkelaar kunnen komen. Het centraal argument bij u was, we zitten te wachten op woningen. Nou, die komen er linksom of rechtsom ook wel. Of we nou een projectontwikkelaar inzetten of een CPO. En het verdunningsverhaal wat u geeft, maakt mij niet sympathieker voor uw initiatief. Als ik
nee, okay.
Omdat u wel erg voor opening houdt. Ja. En dat verzwakt. Ik dacht, toen u net uw betoog aan het houden was, van hé, er zit een professionele club die het makkelijk op kan nemen tegen een projectontwikkelaar. En vervolgens gaat u het dan opsplitsen in drieën. Dus ik.
Nee, maar dat is ook gewoon een mogelijkheid. Kijk, als we dat heeft ook te maken met een wisselwerking in onze optiek. Dat je zegt, joh, je gaat met elkaar in gesprek. En dat, ja, dat is het sparringsveld. Althans, zo zien wij dat. Ja. Kijk hoor. Ja. Uw vraag heb ik niet helemaal correct opgeschreven.
Wil je nog even herhalen?
Ja,
Het ging even om het aantal woningen wat hierin genoemd wordt. En dat strookt uiteraard denk ik dan niet met het CPO-initiatief. Want anders zou je kunnen zeggen, projectontwikkelaar, ga aan de gang. Dan is het opgelost. Maar ik neem aan dat jullie andere woningen willen neerzetten, want anders...
Nou, wij denken zeg maar het plan zoals dat er nu ligt, dat dat niet reageert op de behoefte. De behoefte die er nu is anders dan in 2009. Dus wij denken dat het plan zoals dat er nu ligt, met name de rijwoningen voor starters, dat dat gewoon te veel is. Wij hebben het idee, nu stokt het zeg maar op doorstroming. De doorstroom kan nu niet plaatsvinden. Dus als we nu in Doetsevliet heel veel starterswoningen gaan doen, blijft de situatie zoals die is. Mensen willen graag verder, maar kunnen niet verder. En in onze optiek kan het een win-win situatie zijn als je de doorstromers meer de kans geeft in het plan de Doetsevliet, waardoor de woningen vrijkomen van de bestaande bouw. Ja, wij denken dat je daar de win-win situatie mee gaat creëren en niet andersom. Meneer Glerum. Even kijken. Vertraging.
Ik had gevraagd, als jullie nou dat plannetje in zouden moeten vullen, zou je dat dan snel in kunnen vullen op basis van de behoefte die er wel is?
Nou, ik denk dat dat wel die mogelijkheid dat er is. Wij denken dat je middels een eenvoudige inloopavond, dat je al gauw kan zien wat de woonwensen zijn op dit moment. We hebben natuurlijk een behoorlijke club. Gaan wij daar rugbaarheid aan geven? Ja, krijg je meer ideeën erin. En zoals in onze allereerste formele brief hebben wij ook aangegeven, dan kan je eigenlijk je woonbehoefte duidelijk aangeven. Wij denken daar heel snel in te kunnen schakelen. Want dat is een inloopavond regelen waarvan je zegt van nou goed, we hebben we kunnen een aantal criteria zeg maar aan scherpen. Nou, we steken in op doorstromers. Nou, dat kunnen grotere hoekwoningen zijn, ruimere, eventueel een ruimere tussenwoning. Twee kappers, levensloopbestendige woningen, maar ook seniorenwoningen. Dus wij denken zeg maar door die woningbehoefte dat je daar toch wel een snelle modus in kan maken om dat helder te hebben. Meneer Van Houwelingen of wethouder Van Houwelingen gaf aan van nou goed, we gaan niet een nieuw woononderzoek doen. In onze optiek is het ook niet noodzakelijk. Dat heeft ook te maken dat mevrouw Brienissen destijds van een CPO-begeleiderstak een soort schema heeft gegeven waarvan ze eigenlijk dezelfde stap voor gaan maken. Dat ze zeggen, nou, welke woningen zijn er benodigd? Die moest ingevuld worden. Maar dat doen de standaard projectontwikkelaars doen niet anders. Dat is heden ten dagen is dat het model van ontwikkelen. De vraag die er is, die wordt gebouwd. Dus ja, ik hoop ook hiermee een stuk helderheid te hebben weergegeven.
Meneer Korva, dank u wel voor uw inspreekbeurt en op uw reactie op de vragen die links en rechts van mij en van u zijn gesteld. Mag ik u weer verzoeken om op publieke tribune plaats te nemen? En dan onderwijl zou ik de wethouder willen vragen zijn rug terecht de microfoon aan te zetten en zijn reactie te geven op hetgeen hier voorgesteld. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil met één aspect beginnen en daarna een iets breder perspectief plaatsen. En dat is dat hier toch vrij uitgebreid gesproken is over de verkabeling en het type woningen wat er komt te staan. Ik was zeer verrast toen ik die brief kreeg, omdat er feitelijk een aantal onjuistheden in staan en de toon had ik ook niet verwacht, omdat we wel een goed gesprek hadden, maar met name ook feitelijk. In ons gesprek, vorige week vrijdag, is de verkabelingsschets van een jaar of 5-6 geleden op tafel geweest. En daar hebben we toegelicht van kijk, we zien weinig andere mogelijkheden dan de buitenranden. Ik bedoel, want ja, dit is het terrein. Het lijkt ons het best als we die aanhouden, de ligging van de weg en de ligging van de sloten. Maar de verkaveling aan zich, daar gaan we opnieuw naar kijken, is daar duidelijk besproken, want... we hebben onlangs hier nog de woonvisie vastgesteld. Er zijn nieuwe woonbehoeftenonderzoeken gedaan. En 5, 6, 7 jaar geleden, toen hadden we als raad, als gemeente, toen hadden we nog heel erg de focus op het bouwen van starterswoningen. Inmiddels, ook vanwege de informatie die we van de makelaars krijgen en zo. Inmiddels zijn we tot het inzicht gekomen van ja, starterswoningen moet je spaarzaam bouwen. Want mensen die in een kleinere of in een wat oudere woning zitten, die willen doorschuiven naar een wat luxere rijtjeswoning of 200 een kap. En wat ze dan achterlaten, dat zijn weer de starterswoningen. Dus als je die wat iets grotere woningen bouwt, dan geeft dat meer dynamiek. Je kunt ermee meer mensen gelukkig maken. En dus we gaan de verkaveling zoals die toen opgezet was, daar gaan we nadrukkelijk nog opnieuw naar kijken. Wetende welke vraag er bij de makelaars ligt, wetende wat er in de woonvisie staat, wetende nou ja, wat ik net zeg. En dat daar dan toch in het gesprek en in die brief zo nadrukkelijk teruggekomen wordt op die oude verkaveling. Ik vind dat onbegrijpelijk. Die wil ik even vooraf stellen dat het niet een eigen leven gaat leiden. We willen als college, net als ieder ander, niet anders dan die woningen realiseren waar gewoon de meeste behoefte aan is. Dat laat dat helder zijn. Het is inderdaad zo dat...
Meneer Lok.
Bij interruptie... Ik begrijp uw irritatie, althans ik hoor wat irritatie, maar in de kern zegt u, eigenlijk zijn we als CPO-groep, ben ik als wethouder en als CPO-groep, zitten wel op één lijn. Begrijp ik dat goed?
Ik ben wat voorzichtig met dat soort stellige uitspraken.
Kijk, ja, maar ik heb graag duidelijkheid, want anders blijft het toch wat vaag.
Maar de raad en het college en de inwoners van Giesenburg, die willen allemaal hetzelfde. Dat daar voortvarend woningen gebouwd worden waar op dit moment de meeste vraag naar is.
Nou, maar rond het punt van verkaveling zegt u, wij zitten op dezelfde lijn als het CPO eigenlijk.
Oh jawel, ja. Uiteraard.
Oké, okay. Nee.
Uiteraard, als ik het heb over woningen, dan sta je dus ook voor de vraag van ja, doe je een rij of twee onder een kap, hoeveel grond zit er dan bij per woning? Nou, de oorspronkelijke plan moet daarop aangepast worden, zodat het weer heel goed voldoet bij de huidige vraag en niet de inzichten zoals we die 5, 6, 7 jaar geleden hadden. Dat is ook vorige week uitgebreid besproken. Dat voor wat betreft dat punt. Het is zo dat het college, deze wethouder en wij als raad, wij zijn positief over CPO's. Laat daar geen twijfel aan zijn. Dat betekent niet dat je per se altijd voor een CPO moet kiezen. En we stonden als college stonden we voor de vraag, even terug. U weet hoe het gekomen is dat er een aantal jaren te weinig gebouwd is in Giesenburg. Het woonzorgcomplex en de woningen daarbij, daar hadden we heel erg de focus op. En dit perceel, de Doetsevliet, eigendom van de gemeente, ooit aangekocht om te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Daarvoor was besloten van ja, die doen we dan daarna, want anders komen er te veel woningen op de markt ineens. Nou, vervolgens is de bouw van dat woonzorgcomplex door redenen die buiten de invloed van de gemeente liggen is vertraagd. Ja, totdat we afgelopen voorjaar al in het college met elkaar in gesprek waren van ja, dit gaat te lang duren. Moeten we dat Doetsevliet 3 niet in procedure gaan nemen? Want zelfs al zou dat woonzorgcomplex ineens in de versnelling komen, de vraag is inmiddels zo groot dat het elkaar ook niet bijt. Dus daar waren we al over aan het nadenken. Er waren wat schetsjes gemaakt en het een en ander is toch wel erg in de versnelling gekomen ineens door de oproep in de begrotingsvergadering van de Raad van College. Nu willen we dat er echt toch wat gaat gebeuren. Door die bril hebben we daarna gekeken van de Raad en ook wij zelf willen dat daar echt nu voortvarend gebouwd gaat worden. Een tweede belangrijke overweging van het college is geweest dat we met een aantal grote projecten zitten. Er zijn 2 dorpshuizen aan het bouwen, misschien wel 3. We hebben het over duurzame buitenruimte. Er liggen grote ambities op het gebied van milieu en energie. En we moeten heel erg oppassen dat de REC, de veerkracht die er is in het ambtelijk apparaat, dat we die niet volledig gebruiken en zelfs meer dan dat. Dus er is door 2 brillen naar het plan Doetsevliet gekeken van welke aanpak zou tot snelste bouw van woningen kunnen leiden en welke aanpak legt het minst belasting op ons ambtelijk apparaat. Want daar is op dit moment is de capaciteit daar al volledig bezet. Het woord gezeur is daarbij per definitie niet door mij gebruikt.
Voorzitter.
Mevrouw Vernes.
Meneer Van Houwelingen, als ik u dit nu hoor zeggen, dan moet ik toch denken aan de zin die in de brief van de CPO-groep staat. Namelijk, wij als initiatiefgroep hebben het idee dat er nu paniekvoetbal wordt gespeeld, omdat er meer dan een decennium lang niet grootschalig gebouwd is en dat er nu maar onverhoopt een inhaalslag gemaakt moet worden met woningbouw. Als ik u dit hoor zeggen, dan denk ik, die opvatting van die mensen lijkt me niet heel raar.
Nee, die gedachtegang die kan ik niet volgen. Ik schets u dat we daar in het college zorgvuldig over gesproken hebben. De afweging is geweest van welke aanpak leidt het snelst tot woningbouw op een manier dat we daar dat het ambtelijk apparaat daar niet te veel mee wordt belast. En dan is de ervaring is dat als je in één keer bouwrijp gaat maken, als je één contract sluit met een aannemer of een consortium van kleinere lokale aannemers, dat je daar gewoon bestuurlijk en ambtelijk veel minder werk aan hebt dan het begeleiden van CPO's, wat ook de kans op vertraging in zich heeft. Dat zijn de afwegingen geweest.
Meneer Lok, in eerste instantie.
Ik, meneer de wethouder, ik volg uw redenering volledig. Alleen ik constateer wel dat u een politiek inhoudelijke keuze die in het coalitieakkoord gedaan is en waarop een beroep gedaan is door de CPO-groep, afzet tegen puur logistiek argumenten. En dat vind ik toch wel, ik wil wel dieper weten waarom dat u die politieke keus af laat hangen van logistieke keuzes die u maakt. Want dat zijn keuzes die op een totaal verschillend vlak gemaakt worden.
Ja, dat is correct.
En dat volg ik niet helemaal.
Nee.
U gaat namelijk niet in op de keuze die binnen het coalitieakkoord gemaakt zijn. En die volgens mij, waar de CPO terecht een beroep op doet. En ik hoor u alleen maar logistieke. En volgens mij, logistiek valt altijd op te lossen. Dat is een procesvraag. En linksom of rechtsom wat er een oplossing wordt te vinden. Als de politieke wil er is om de politieke keuze te maken. En daar hoor ik toch graag nog wel iets meer over, als dat u nu doet.
Ik wil voorstellen, voorzitter, dat we daar nu niet dieper op ingaan. Ik heb u even willen schetsen hoe het college tot deze afweging gekomen is, op hoofdlijnen, want er spelen nog meer argumenten. En hoe dat gegaan is, het gesprek en waarom we nu staan waar we staan. Er ligt een raadsinformatiebrief gereed aan de raad waarin dit ook werd toegelicht en uitgelegd. En dan gaat het altijd zo dat als op dat moment de raad zegt van nou, daar willen we nog eens even over praten. Ja, daar staan we daar volledig voor open. Nu is er een brief gekomen. U geeft vanavond al, tenminste zo begrijp ik het, u geeft vanavond al aan van nou, voor ons is het nog niet helemaal vanzelfsprekend. Helder signaal. We gaan sowieso, naar aanleiding van de brief die we gekregen hebben, gaan we op korte termijn in gesprek met de initiatiefnemers en anderen die zich tot de gemeente gewend hebben van oh, wacht even, wij zouden daar best wel graag zelf willen bouwen. Daar gaan we met elkaar bespreken van wat betekent dat dan in termen van tempo en risico en hoeveelheid werk die we daar met elkaar wel of niet aan hebben. En wat daaruit komt, neem ik me voor, komen we zo snel mogelijk weer terug bij uw raad. En dat we op dit moment, meneer Lok, hoezeer ik daar ook zin in zou hebben om erover verder te praten. Nu, ik denk dat wij dat we dat punt eigenlijk al gepasseerd zijn, dat we zeggen van, oh wacht even. Ik heb willen schetsen hoe het college tot deze keuze gekomen is. Nu blijkt dat kleine of grote groepen mensen daar niet gelukkig mee waren. Gaan we eerst in gesprek, even een stapje terug en dan weer verder. Want dat we voortvarend willen bouwen daar is iedereen het over eens.
Dank u, wethouder. Zijn er nog raadsleden die in aanvulling vragen willen stellen? U weet dat ik al een paar keer waarschijnlijk naar de klok heb gekeken. Ik had een kwartier uitgetrokken. We zijn inmiddels al bijna op 3 kwartier. Dus ik benadruk dat u echte kernvragen even wil adresseren richting de wethouder.
Ik wil alleen even vragen of ik de wethouder goed begrijp.
Dat is ook een kernvraag voor mij, meneer Lok. Maar
ik hoor u eigenlijk voorstellen, laten we het agenderen op de volgende raadsvergadering. Nou, dat heb ik een keer begrepen.
in zijn onverbaals woord niet op de band vastgelegd werd houden. Dus u krijgt dadelijk in tweede instantie de gelegenheid om te reageren. Ik wil eerst even meneer Lok, of meneer Vleren het woord geven.
Nou, ik denk inderdaad dat we er nu niet inhoudelijk dieper op door moeten gaan, want daar zijn we ook niet op geprepareerd. Ik denk wel dat we een procesafspraak moeten maken. En meneer Lok nodigt u al uit om die te maken, maar die krijgt nog niet de handen daarvoor op elkaar. Ik zou het college willen vragen om nog geen onomkeerbare besluiten te nemen, zolang we geen helderheid hebben over dit proces. Want dan hebben we dat in ieder geval gemarkeerd, dat is één. En twee, ik hoor u zeggen, we gaan weer met de mensen in gesprek. En dan denk ik dat u de CPO-groep bedoelt. Om daarna voortvarend verder te gaan. Ik zou het college uit willen nodigen om eens even heel goed te luisteren wat die groep beweegt en bezighoudt. En hoe dat je in het plan, zoals het, want daar zijn we het allemaal over eens, laten we snel beginnen. Maar laten we dan toch snel beginnen met een plan waar we achteraf met z'n allen ontzettend tevreden over zouden kunnen worden. Want anders doen we iets fundamenteel fout. En ik steun meneer Lok in zijn benadering vanuit het coalitieakkoord waarin voornemen staan. We zijn van plan, en dat hebben we ons voorgenomen, om kerngericht werken heel serieus te nemen. Ik vind dat we in het gedrag en in de aanpak van ook de woningbouw in Giezenburg dan toch ook dat kerngericht werken in het hele proces moeten kunnen blijven herkennen. En wij hechten daar wel veel waarde aan. Dus ik neem aan dat de wethouder dat in zijn plan van aanpak nu ook zichtbaar gaat maken.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik zou de CPO-groep uit willen dagen om te bewijzen dat ze de concurrentie met een projectontwikkelaar aankunnen. Ik denk dat dat wel helpt in de slagkracht waar we voor pleiten met elkaar.
Waarvan akte? Had ik goed begrepen dat mevrouw Renes nog het woord wilde volgen met een vraag? Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook meneer Van Houwelingen voor uw reactie. Alleen is mijn vraag helaas niet beantwoord. De vraag waar is dit nu precies misgegaan? Ik denk dat er een stuk in de communicatie zit. Een stuk in verwachtingspatroon, of dat wel of niet helder is uitgesproken en zo wat meer. Maar het antwoord heb ik in ieder geval is mij niet helder. En de enige reden die ik wel duidelijk in uw reactie hoorde was omdat we de ambtelijke capaciteit niet willen overvragen. Daar zou ik nog aan nu mee willen geven, zorg dan dat andere vraagstukken waar die capaciteit voor nodig is, zo snel mogelijk eindelijk van een oplossing voorzien worden, zodat we met dit project door kunnen. Laat ik het daarbij laten. Dank u wel.
Dank u wel. De slotwoorden voor de wethouder. Ga u gang.
Ja, of het is misgegaan. Ik weet eigenlijk niet eens of het misgegaan is. Dingen gebeuren zo vaak. Het college heeft het uitgeven van grond is een bevoegdheid van het college. Het college heeft daar over nagedacht, gesproken met zichzelf, wat dingen laten onderzoeken. De grond getaxeerd, wat dan ook, heeft vervolgens een voornemen. Dat wordt in een RIP aan de raad wordt dat aangeboden. Van kijk, zo gaan we het doen. Met de gedachte, en van nou, als iemand vindt dat hij daar iets verstandigs over wil zeggen, dan steekt hij zijn vinger op. En afhankelijk van de argumenten gaan we het er nog eens over hebben. Dat is nu niet anders. Alleen is de reactie wat ongewoon en onverwacht heftig geweest. Dat is eigenlijk het enige wat afwijkt nu. We gaan in gesprek met die mensen en dat leidt tot een nog beter plan dan wat het college zelf had kunnen bedenken, verwacht ik.
Er zit er een punt achter met een afneming van hetgeen hier over tafel is geweest. Volgens mij kan het college aan de slag met het huiswerk wat ze eigenlijk van de raad of de commissieleden hebben meegekregen. Ik dank nogmaals de inspreker. Belangrijk item en zet een punt achter deze beraadslagingen. Ga over tot agendapunt 3. Toekomstvisie recreatieparken Giezenburg en Bilderhof. Het raadsvoorstel 2016-59. Wie mag ik het eerst het woord geven? Ik zie meneer Lok, laten we daar maar eens beginnen, meneer Lok. U heeft nog niet zoveel gezegd, dus u kunt de gang gaan. En ik neem aan dat ik rijtje af kan lopen.
Precies. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag over dit voorstel zoals het er nu voor ligt.
en wat ik onvoldoende terugzie in het verhaal. Wat ik me herinner uit de kaderstelling is dat we vanaf het begin, toen we met de recreatieparken bezig waren, gezegd hebben. De recreatiestatus moet gehandhaafd blijven. Daar gaan we voor. Dat is ook ons uitgangspunt. Ook vanuit de historische overwegingen die we meegekregen hebben. Als het gaat om woningquotum en allemaal dat soort dingen. Ik begrijp niet helemaal, er wordt nu heel nadrukkelijk gekozen voor scenario buurtschap. Terwijl als ik de scenario's langsloop, scenario 2 veel beter past in de kaderstelling die we in de tijd meegegeven hebben. En mijn vraag is eigenlijk, als ik naar het rapport kijk, het bureau wordt gezegd heel professioneel te zijn, maar als ik naar het rapport kijk, wordt er naar een antwoord toegeredeneerd. En vind ik de scenario's zoals ze afvallen, met uitzondering van de nul scenario, want dat kan ik wel ongeveer volgen, toch wel erg op gevoelsargumenten afgedaan. Waarbij ik sterk de indruk krijg, er is een vooringenomen keuze voor een scenario. Er worden twee scenario's bijgenoemd die even afgevinkt worden, zodat alleen scenario 3 overblijft. En waarbij dat dan nog tegelijkertijd een scenario is wat in mijn beleving afwijkt van de kaderstelling zoals we die in de tijd meegegeven hebben. En mijn vraag is, kunt u daar iets dieper op ingaan, zodat ik in de debat in de raadsvergadering ook beter de positie in kan nemen, omdat ik op dit moment nog niet toe ben aan een keuze, omdat het raadsvoorstel zoals het er nu voorstel voor ligt, ja, wat mij betreft nog niet heel erg rijp is. Dat is het.
Dank u wel, meneer Schalk.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de heer Lok heeft het goed verwoord, wat ik ook inderdaad ook tegengekomen ben. Het voorstel dat is al behoorlijk afwijkend van de dingen die we in 2014 voorgeschoteld hebben gekregen van het college. En ik ben toch ook nieuwsgierig gewoon hoe het antwoord is van de wethouder. Ik ben ook even nieuwsgierig naar één vraag. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat het nog niet geklankbord is met de provincie. Er staat één klein regeltje in het hele voorstel van de provincie moet nog akkoord gaan. Ik kan me nauwelijks voorstellen van dat het hele proces in feite gewoon nog niet bekend is bij de gemeente en dat er iets... Ja, iets doorgeschemerd is. Dus ik wil daar graag inderdaad iets weten van de wethouder of dat waar is. Oh, nee.
Ik heb geen vinger gezien bij de VVD. Klopt dat ook? Vooralsnog? Dat klopt. Kijk er, meneer Van Rijn.
Ja. Nou, we sluiten ons in ieder geval aan bij de vorige twee sprekers wat betreft het gebied zoals we dat eigenlijk hebben met elkaar afgesproken. De vraag daarbij ook is wat er als argumenten naar voren wordt gebracht dat er verpaupering dreigt en dat de parken verslechterd uit gaan zien. Dat argument is eigenlijk ontstaan, denk ik, tijdens de crisis toen duidelijk werd dat er gehandhaafd werd en dat er recreatiewoningen alleen maar gekocht konden worden. Nou, de crisis zijn we inmiddels een beetje aan voorbij. Dus wat is eigenlijk de situatie nu verschillend van 10 jaar geleden, zeg maar? Toen het recreatieparken waren en er woningen gewoon verkocht werden en daar weer werden bewoond. Dus wat is het verschil nu 10 jaar later, zeg maar? Want ik zie het verschil niet 1, 2, 3. Want nu komt ineens die verpaupering heel erg naar voren. Dat was 10 jaar geleden niet. En ik weet niet waarom dat nu ineens heel erg sterk naar voren komt. En over het woningcontingent wordt ook niet gesproken, zeg maar, in Giessenburg. Dat was altijd de heer De Groot, zijn stokpaardje. Als we nou dat gaan toestaan, dan krijgen we gelijk zoveel woningen erbij. We kunnen het wel schikken met Doetsoli 3, dat is ook niet de bedoeling. Dus daar krijgen we ook een antwoord op, denk ik.
Dank u wel. Meneer De Jong.
Ja, voorzitter, dank u wel. In tegenstelling tot de heer Lok is onze fractie juist verheugd dat we een voorstel zien met verschillende scenario's. Andere voorstellen hebben we er wel eens
ter interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Lok.
Ik heb niet gezegd dat ik niet verheugd ben over de scenario's, alleen ik vraag dan wel dat het serieuze scenario's zijn. Dat zijn wel twee verschillende dingen, meneer De Jong.
Meneer De Jong, vervolg u.
Een openingszin met een kwinkslag zou ik hem samenvatten. Want natuurlijk kan je nog wat zeggen over de argumentatie daarbij. En toch wil ik ook de gevoelens die andere fracties hier uiten toch even nog een element terughalen. De CDA-fractie heeft denk ik als geen ander geworsteld met dit vraagstuk door de jaren heen. Van stevig, bestemming is bestemming. En daar dook deze raadsperiode ook de menselijke maat op een gegeven moment op de hoek. Wat volgens mij ook de startpunt is geweest van dit proces en van dit agendapunt. En die menselijke maat, die wij met name ingebracht hebben, we zagen een overheid en een burger die eigenlijk niet aan kon tonen of dat hij nou terecht of onterecht in handhaving zat, dat was eigenlijk de rollen die ons helemaal niet pasten. En ik denk dat dat ook het startpunt is geweest van dit nieuwe proces. En de kaders die hebben we opgehaald uit de motie van toenmalige raadslid de heer Van Houwelingen, die met name een procesafspraak hebben beschreven. Dus ik wil toch ook even wat recht doen aan het historisch besef. En dat maakt mijn kwinkslag dat we heel blij zijn met een voorstel wat eigenlijk een ultieme inspanning is om uit deze lastige dossier te komen. En de horizon die we daarin geformuleerd hebben is hem oplossen, zo goed en zo kwaad mogelijk, met respect doen aan menselijke maat en menselijke overheid. Dat was met name vanuit onze fractie die behoefte. Vandaar dat wij content zijn met het voorstel. Er rijzen nog wel een drietal vragen. En dat is ook wat andere fracties stellen. Zou u een toelichting willen geven op de geluiden die u uit de provincie hoort? Cruciaal om uiteindelijk naar die oplossing toe te kunnen werken. Een ander element is, als je een reparatie doet in de bestemmingen juist in de kerk Giesenburg en kijk de onderwerpen van vanavond eens zitten, legt dat dan ook gelijktijdig beslag op quotum in diezelfde kern? En wordt dat meegenomen in de afweging of de onderhandeling met de provincie? Wij zien het als een reparatie. En voorgangers van mijn fractie hebben toch ook altijd het element niet ten koste van ontwikkelruimte elders. Dus dat punt zouden we toch wel ook kunnen willen wegen voordat we onze steun uitspreken. En de derde vraag die ons oproept is, ja, is dit het moment eigenlijk om hem vast te stellen, omdat we heel afhankelijk zijn van nog steeds die tweede overheid, in dit geval de provincie. Want anders is de vraag, wat is dan plan B en hoe gaat dat verder? Nou, dat zijn onze vragen en we hebben ook een stukje debat en hoe we erin zitten volgens mij laten weten. Dank u wel.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij denk het makkelijkst maar aansluiten bij alles wat er al gezegd is. A, heel blij met een oplossingsgericht voorstel. Dat is denk ik al winst gezien de afgelopen jaren. Ook het, dat er scenario's geschetst worden is positief. Ik onderschrijf de opmerking van de heer Lok wel, maar dan denk ik, ja, wat meer kunnen wij verwachten? Het is hoe het is. En dan de vraag over wat betreft het woningcontingent. Dat viel mij ook op, van daar wordt helemaal niet meer op teruggekomen. Terwijl dat altijd een belangrijk argument is geweest waarom een en ander niet zou kunnen. En er wordt nu helemaal niks meer over gezegd. En inderdaad, de risico's, in hoeverre zijn die al onderzocht? En dan bedoel ik met name de provincie. Dank u wel.
De wethouder in eerste termijn.
Dank u, voorzitter. Ik wil benadrukken dat dit rapport zoals het er nu ligt, dat we daar als college gelukkig mee zijn. Omdat we zien dat aan alle belangen recht gedaan wordt of kan worden. Wat er nu ligt, dat past toch wel binnen de uitspraken die de raad hier formeel of informeel eerder over gedaan heeft. Maar wat ook zeker zo belangrijk is, de bewoners, eigenaren van de parken zijn hier nauw bij betrokken geweest. En zodat zij ook niet al hun wensen zijn gehonoreerd worden, maar zij hebben meegedacht, ook creatief meegedacht en ook aan kunnen geven waar voor hun het minimaal of het maximaal haalbare zou liggen. Dus dat we ook op voorhand weten dat wat hier nu ligt, dat het ook voor hen werkbaar en acceptabel en realistisch en positief zou zijn. Dus in die zin is het een hele mooie productie geweest, begeleid door één of twee eigenlijk wel externe deskundigen die vakinhoudelijk eraan hebben bijgedragen. Dus inhoudelijk vind ik het een heel goed rapport. En meneer Lok vraagt naar de kaderstelling. Ik heb dat even niet scherp, maar dat de recreatiestatus gehandhaafd zou moeten blijven, dat heb ik helemaal niet zo in mijn hoofd. Waar wel nadrukkelijk over gesproken is, van ja, wat we ook gaan doen, we willen dat de kleinschaligheid en de look and feel van dat gebied. Het kan niet zo zijn dat we dat een woonbestemming geven, dat iedereen er ineens een kast van een huis van 1000 kuub op zijn eilandje gaat zetten. Op die manier is daar over gesproken en we denken dat dat met dit voorstel ook helemaal getackled is, dat dat niet gaat gebeuren.
Maar dat per se de recreatiestatus gehandhaafd zou moeten blijven, dat ligt mij niet bij. Want dat was juist een van de onderzoeksvragen van, is het realistisch om zo strikt vast te houden aan die recreatiestatus? En als u zegt, er wordt naar het, de conclusie toegeredeneerd, ja, nou ja, goed, ja, dat is dan de bril waardoor u het rapport leest. Ik denk dat er samenhangend doordacht verhaal ligt waar op enig moment een conclusie uit volgt. En dat de inhoud en de conclusie dan kloppen met elkaar, ja, dat is zo natuurlijk.
Meneer Lok?
Ja, dat mag je van elk stuk verwachten. Dus, als dat niet ter tafel komt, dan zou ik sowieso een stuk niet presenteren. Dus daar zijn we het in ieder geval over eens. Ja, er zijn brillen. Ik heb de discussie rond de recreatieparken heel lang meegemaakt. En ik sluit aan bij het CDA dat we erg gekozen hebben voor de menselijke maat.
Ja.
Maar als ik me de debatten terughaal en in mijn beleving ook de kaderstelling. En dat is de perceptie die, en helaas zijn perceptie voor mensen ook vaak feiten. Dan vind ik scenario 2 van nature veel meer passen bij datgene wat we tot nu toe in de debatten gedaan hebben. Dan scenario 3. En dat er niet voor scenario 2 gekozen wordt, maar voor scenario 3, geeft bij mij de indruk van er zit meer achter dan datgene wat we aan de voorkant beredeneren. En die twee dingen worden uiteraard naar elkaar toegebracht. Maar in mijn beleving past scenario 2 veel beter bij wat we met elkaar tot nu toe in die hele lange historie met elkaar gedebatteerd hebben. In mijn beleving past er ook de menselijke maat bij. En houd je veel meer het karakter vast zoals we het tot nu toe gedaan hebben. En zit je ook niet met die andere kwesties die ook door andere fracties genomen zijn. Dat was de achtergrond van mijn vraag.
Ja.
En daarom begrijp ik het niet helemaal. En probeer ik te kijken van wat zit er nou dieper onder. Dat er uiteindelijk toch voor dat buurtschap gekozen is. In plaats van voor scenario 2. Want aansluitend bij de aantrekkende economie. Ik denk dat de argumenten die voor tegen scenario 2 pleiten. Achterhaalde argumenten zijn dit.
De wethouder.
Daar is door een aantal deskundigen is daar naar gekeken uit de business. En dat scenario 2 en dat die zegt van dat had mij beter gepast. Kan ik helemaal begrijpen. Ja, maar als je kijkt waar de huidige recreatieparken, waar vraag naar is, waar geld verdiend kan worden, waar mensen naartoe willen. Dan heb je het over de wat luxere huisjes in een natuurlijke omgeving met voorzieningen. Een zwembadje erbij, een kampwinkel, een kinderoppas, een pannenkoekenhuisje, een receptie die dag en nacht open is. En om dat dus financieel haalbaar te maken, heb je een bepaalde omgeving nodig. Waarbij het weer de vraag is of dat aan de rand van de Giessen wel lukt. En je hebt er ook een schaal voor nodig, waarvan de deskundigen zeggen, ja, die schalen hier, de terreinomstandigheden, wat je moet bouwen en renoveren aan de bestaande huisjes. Je vindt per definitie geen enkel bedrijf wat daarin wil investeren. En dat die bewoners dat dan met elkaar gaan doen, dat is net zo onwaarschijnlijk. Daar is geen goede business case van te maken. Die zegt de deskundigen die erbij geweest zijn, die waren daar zeer uitgesproken in. Dat is in het kort, is dat ook beschreven in het rapport. En vandaar ook de conclusie dat dat geen realistisch scenario is. Met betrekking tot de provincie, daar is een aantal keer even terug nog de verpaupering waarnaar gevraagd werd. Er is op deze parken nog geen verpaupering. Maar tegelijkertijd, ondanks de aantrekkende markten zo, ondanks tegelijkertijd is het niet ver weg. Als er huisjes leeg staan omdat ze niet verkocht kunnen worden, er wordt niet meer onderhouden, dan takelt het af. Dat straalt uit op de omgeving, waardoor het woongenot en de waarde van de omliggende huisjes ook snel achteruit loopt. De sociale controle en de samenhang, de communicatie tussen de mensen hier op deze parken is goed. Dankzij, tussen aanhalingstekens, dankzij het feit dat er een aantal permanent wonen en ook op door de weekse dagen aanwezig zijn. Anders loop je heel snel het risico dat er individuele eigenaren zijn die om financiële of andere redenen hun pandje verhuren aan de eerste de beste. die daar dames uit Polen invet of hennep gaat verbouwen of al dat soort zaken. Ik wil niet op de details ingaan, maar de voorbeelden zijn dicht in de omgeving in de buurgemeente te vinden. En daar willen we gewoon heel ver weg van blijven. Dus die verpaupering, dat dat geen rol meer zou spelen omdat de economie een beetje aantrekt. Ik denk dat je dat zo niet kunt zeggen. Dat is een proces wat toch gestaag doorgaat. En dat is ook de reden dat we heel nadrukkelijk er niet voor willen kiezen om het maar te laten zoals het is. Want dan dat betekent de kapitaalvernietiging voor alle bewoners die daar nu zitten, alle eigendommen. En dat betekent ook dat je vroeg of laat als gemeente betrokken wordt in een ellendige situatie met criminaliteit of wat dan ook. Is die daar dan maar weer eens uit te komen. Dus daar willen we per se niet voor kiezen. En dat betekent dat het derde scenario overblijft als realistisch en gewenst door de bewoners. Er is door een aantal van u gevraagd naar het vervolg. Ik, het college en ook de manier, de groep mensen die met elkaar hebben bijgedragen aan dit rapport, hebben een duidelijke knip gemaakt van laten we nu eerst eens nadenken en opschrijven wat we zelf zouden willen. En dat niet past in het provinciale beleid, dat weten we. Want anders was dat 5 of 10 jaar geleden misschien al besloten. Dat is bekend. Maar laten we eerst eens even daar wat afstand van nemen. En laten we eerst eens nadenken en opschrijven wat we zelf willen. En dan gaan we vervolgens, want we hebben ook geen bloedspoed. Als dat nog 1 of 2 of misschien 3 jaar duurt, dan is dat kennelijk nodig. Zo lopen die bestuurlijke processen. Vervolgens gaan we bij de provincie of de minister die over de wet gaat, gaan we praten met elkaar van wat is er nodig om dit mogelijk te maken. Er is al een eerste ambtelijk en ook een bestuurlijk contact geweest met de provincie. Ik denk niet dat het gepast is om daar in een openbare vergadering veel over te vertellen, maar het signaal van de provincie is wel geweest van dit past niet in ons beleid. En tegelijkertijd
mevrouw Nes.
Ja, misschien een beetje een vreemde vraag, maar waarom zou dat niet gepast zijn?
Nee, ik ga niet. Ik zie bereidheid bij de provincies, zowel ambtelijk als bestuurlijk, om met ons mee te denken. En welke suggesties daarbij geopperd zijn, ga ik in het openbaar niet herhalen.
Nee.
Het officiële standpunt van de provincie is: dit past niet in het beleid. En tegelijkertijd zijn er ook wat suggesties gedaan hoe we de zaak zouden kunnen formuleren en aanleveren bij de provincie dat het wel een kans van slagen maakt. Maar daar is nog veel denkwerk en voorbereiding voor nodig voor we zover zijn.
Ik zie aan de frons aan het voorhoofd van mevrouw Van Nes dat ze de vraag misschien wat scherper wil stellen naar de wethouder om wat duidelijkheid te krijgen wat ze bedoelt.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik vond de opmerking zo apart. Zo van, ik heb met de provincie gesproken, maar om daar nu iets hier in het openbaar over te zeggen, dat zou niet gepast zijn. Dat vind ik gewoon aan zich een beetje een vreemde opmerking. Dus vandaar de vraag. En uw antwoord is wel heel dubbel. Dus het is nog steeds helemaal niet helder wat het polsen van de provincie dan oplevert. Volgens mij levert het dus twee standpunten op die de provincie inneemt. En daarmee begrijp ik ook wel dat u er nog weinig over kunt zeggen. Dat was het.
Ik wil er niet te diep op ingaan, maar zo gaan die gesprekken. Je overlegt met een ambtenaar of met een bestuurder en aan de ene kant krijg je dan het officiële standpunt van de provincie. Aan de andere kant wordt er gewoon overlegd en hardop nagedacht van stel je nou eens voor dat iedereen het een mooi plan vindt. Hoe zou je het dan in procedure krijgen? En daar wordt gewoon over van gedachten gewisseld. En Als ik daar in het openbaar meer over zeg, dan niet dat dat geheim is, die gesprekken, maar dat is dan mijn weergave en dat gaat ook gelijk zijn eigen leven leiden. Dus vandaar dat bedoel ik te zeggen, ga ik even niet doen. Er zijn openingen bij de provincie, maar er is nog tijd voor nodig. Er zullen rapporten voor geschreven moeten worden. En zodra de raad zegt van dit is toch wel wat wij zouden willen, dan beginnen we aan die tweede fase. En in een eerdere keer hier aan dezezelfde tafel dat we hierover spraken, heb ik al gezegd van dan zullen we contact gaan zoeken met andere gemeenten die in min of meer in dezelfde positie zitten en een beweging moeten starten om ruimte te krijgen in het provinciale beleid. Of dat de beste aanpak nu nog is na de gesprekken die we gehad hebben, ook als je kijkt problemen waar de provincie mee zit met recreatieparken in de Duinstrook en een paar natuurgebieden, dan is het misschien wel beter om dat provinciale beleid te respecteren en juist op papier te zetten waarom wij vinden dat dit een heel bijzondere situatie is waarop dat beleid niet één op één toegepast kan worden. Nou, dat moet allemaal nog verder uitgewerkt, doordacht en verkend geworden en daarmee starten we zodra u raad zegt van nou, dit vinden we goede aanpak en college werkt u vooral verder langs die lijn. Wat betreft één aspect wat daarbij ook heel nadrukkelijk aan de orde gaat komen, is niet alleen het overleg met de provincie, maar ook het overleg met de regio. Dan hebben we het over contingenten en de afspraken die daarover gemaakt zijn. Dat in eerdere jaren vanuit het college herhaaldelijk gezegd is van joh, we kunnen die bewoning daar niet legaliseren, want het past niet binnen de bouwcontingenten. Dat was op zich was dat destijds wel waar. Maar er wordt nu gewoon wat anders met die contingenten en die contouren bestaan niet meer echt. Het gaat nu veel meer op inhoud, van motiveer eens waarom er een vraag is. De provincie heeft ook het beleid van nou ja, in het Groene Hart zelf mag niet te veel gebouwd worden. Doe dat dan aan de randen. Nou ja, daarover hebben wij hier binnen de regio weer afspraken met elkaar. En de houding van de provincie is ook van, nou ja, als je er als regio goed uitkomt, dan hebben wij weinig behoefte om er nog eens overheen te gaan. Regel het vooral met je buren en dan toetsen wij het globaal. Dus daar ligt ook, als het gaat om de aantallen en de contingenten, daar ligt ook een uitdaging voor mij om dat in de regio te bespreken. We hebben het er al eens over gehad hoor en je kunt ook met reden zeggen van ja, huizen worden nu al bewoond, dus op het moment dat je de juridische status verandert, verandert er feitelijk niks. Moet je ze wel of niet meetellen? Nou ja, die gesprekken die zullen gevoerd moeten gaan worden. En dat het niet zo mag zijn dat er in Friese landen elders te weinig gebouwd wordt, omdat de illegale bewoning van die recreatieparken gelegaliseerd werd, ja, dat lijkt me helder. En dat moeten we ook voorkomen natuurlijk, dat soort ongewenste effecten.
Tweede termijn, raadsleden, meneer Lok. Ga uw gang. Ik denk dat ik het rijtje even af zal lopen. Ga uw gang, meneer Lok.
Ja, om even bij de laatste woorden van de wethouder aan te sluiten. Ik zou dat punt toch wel heel nadrukkelijk, ook richting de raadsvergadering, explicieter in het voorstel willen hebben. Omdat er nu, dat hebben we met z'n allen geconstateerd, geen enkele uitspraak over gedaan wordt. En daar vanuit het verleden gewoon een stuk zorg zit. Dat is denk ik één. En tweede, op een gegeven moment begin ook ik wel eens aan mezelf te twijfelen. Dat, op sommige momenten heb je dat. Dus ik heb nog wat zitten zoeken in van waar heb ik het nou vandaan.
Hoeveel momenten zijn dat, meneer Lok?
Niet heel veel, gelukkig. en ik heb naar het raadsvoorstel gekeken, waarin we de visie afgesproken hebben zoals we die als kader meegegeven hebben. En ik citeer. Deze visie onderzoekt de toekomstbestendigheid van de beide recreatieparken bij handhaving van de huidige recreatieve bestemming en komt als daar in de weging van belang en consequentie aanleiding voor bestaat met voorstellen over aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld versterking van de recreatieve functie. Punt. Dat is waar ik aan refereer, meneer de wethouder.
En dat is in vragende zin nogmaals.
Nou, dat ik dan niet begrijp dat er voor scenario 3 gekozen wordt in plaats van scenario 2.
Prima, dank u wel. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het even inwerken wat de heer Lok zegt. Ik kreeg inderdaad ook tijdens een betoog van de wethouder het idee dat we nog niet verder zijn dan 2 jaar geleden. Met de provincie niet. Wat de bewoners willen, dat wisten we. En wat wij als kaders hebben gesteld, ja, ik kan er niet veel van terugvinden. Ik heb geen concrete vraag, maar ik ga ermee verder en ik overweeg om nog wat schriftelijke vragen in te dienen ten aanzien van de financiële consequenties voor de bewoners. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Vrijm.
Ja, ik wil graag aansluiten bij het laatste wat de wethouder zei en waar de heer Lok op reageerde, want er zit nu weer een stukje onzekerheid in wat betreft het woningcontingent. U praat wel makkelijk en zegt, waar gaan we gewoon praten met de regio, dat komt misschien wel in orde. En dat zijn allemaal wat onzekerheden die dan naar voren komen. Maar wij nemen daar wel een besluit over straks, over 14 dagen. Het zou wat fijner zijn als u dan al wat meer duidelijkheid erover hebt. Dat zou het voorstel alleen maar sterker maken, denk ik, om ja te zeggen.
Edion.
Ja, dank u wel. En dank u wel voor de beantwoording. Wij zouden in de raadsvergadering het waarschijnlijk kunnen hebben over een behoefte die er leeft om met name ook procesafspraken te maken over hoe we elkaar verder informeren. Want er zitten wat mitsen en maren bij. Kijk naar de provincie, kijk naar de beantwoording daarvan en de effecten op deze plan. Terug naar het raadsvoorstel. En toch gelijk een beetje inhakend op de heer Lokke, uitzoeken welke opdracht is nou gegeven. Herhaal ik toch nog een keer dat menselijke maat debat wat we hier hebben. Onze fractie, en dan wijs ik op voorgangers van mijzelf in deze stoel, hebben heel stevig constant op die bestemmingen gestuurd. Recreatie is recreatie, punt. En met name de druk die in deze raadsperiode is ontstaan door voor een burger bijna onmogelijk aan te tonen dat hij aan de verplichting voldoet van niet permanent wonen. En een overheid die door een andere overheid gedwongen wordt om hele lastige handhavingszaken te doen. Dat heeft onze fractie overwogen om die stelligheid, nogmaals ook vooral gevoed door de motie van voormalig raadslid de heer Houweling van Houwelingen en tegenwoordig de wethouder en trekker van dit stuk, te zoeken naar het punt zetten. Het zou in uw overweging tot aan de raadsvergadering wellicht kunnen helpen als wij al die aspecten in dit raadsvoorstel stoppen. Om misschien wel dat we tegelijkertijd voor of tegen ons hand op kunnen steken. Dat wil ik toch ook nog even een stukje in debat meegeven naar de heer Lok. Zo zitten wij erin. Dat is denk ik de kleur die we genoeg geven. En die procesafspraken, dat hoeft u nu niet expliciet te beantwoorden in deze termijn. Maar ik kan me voorstellen dat doordat er verschillende ontwikkelingen kunnen gaan zijn, met name vanuit de provincie, dat we dat wel in zullen brengen bij de raadsvergadering. Dank u wel.
Dank u wel, meneer de Jong. Mevrouw Renes, nog behoefte aan tweede termijn?
Nee, dank u wel.
Dank u wel. Wethouder in tweede termijn, ga de gang.
Ja, met name de opmerking van de heer de Jong zet mij aan het denken. Ja, ik zie dat anders. U vraagt om het raadsvoorstel aan te vullen en te wijzigen. En eigenlijk geldt voor meneer Lok hetzelfde. Ik bedoel, dit is het voorstel van het college. Met daarbij de redengeving van het college.
Even ter interruptie.
Ja, ik denk dat het goed is voordat de wethouder doorpraat. Ja. Meneer de Jong, even duidelijk maken wat u aan wil geven.
Of u begrijpt mij verkeerd of ik heb het verkeerd uitgelegd. Ik heb gezegd, of eigenlijk de suggestie aan de hand gedaan, dat wij wellicht in de raadsvergadering eigenlijk een vraag kunnen leggen hoe wij geïnformeerd willen worden. Dat wil niet zeggen dat expliciet het raadsvoorstel aangepast zou moeten worden op dit moment. Anders moeten we hem nu duidelijk maken, dat is niet gezegd. Maar we hebben wel de behoefte dat als er een ontwikkeling een andere kant op gaat, om de visie en de lijn die we met dit raadsbesluit vaststellen onmogelijk maakt, dat we natuurlijk een afspraak maken hoe we elkaar informeren. Eigenlijk is dat ook de houding die we heel vaak bij het college aantreffen. Maar die behoefte is er wel. Dat is wat ik gezegd heb, niet meer en niet minder.
Maar meneer de Jong, als u dat gaat informeren, dat is prachtig, maar het besluit is dan al genomen. Je kan elkaar wel informeren, maar als je een besluit neemt wat er niet meer terug kan keren, dan ligt het daar al. Dus het informeren is prima. Ja, dat doen we altijd wel. Er zal altijd wel informatie komen.
En wij denken ook dat het vooral goed is om, je zou hem ook anders kunnen zeggen. En die hebben we in onze fractie ter voorbereiding op deze informatieavond ook wel bij de kop gehad. En dat is, ja, moet je hem nu wel als raadsbesluit al nemen? Of moet je eerst wachten totdat de provincie duidelijkheid geeft over deze route? Wij kunnen in dit huis dit allemaal wel vinden. Als een hogere overheid dat verbiedt, ja, dan is het natuurlijk gelijk de vraag, wat dan? En aan de andere kant denk ik ook dat het recht doet aan de lengte van dit dossier en de inspanning die gepleegd is in gezamenlijkheid, wat we ook wilden vanuit de vorige keer dat we hier spraken. Bewoners, span je in, committeer je aan het zoeken naar een oplossing, gefaciliteerd door die overheid, ja, om toch ook wel nu in dit huis volgens mij een stukje uitspraak te geven of dat we dat een goed idee vinden, ja of nee. Dus ik snap hem ook wel weer.
Ja, kortom, dus u zegt een hoop dingen, maar...
Heren, voor een gesprek...
Ja, ik vind het wel een leuke discussie.
Ik wil eerst even melden dat de heer Van Rijn deelneemt aan deze raadslaging.
Nou ja, ik vind het wel een aardige discussie zo natuurlijk. U doet een heleboel woorden zeggen en dat we dan maar procesmatig gaan kijken hoe het allemaal is. En dan worden we geïnformeerd, maar het besluit is ondertussen al genomen.
Dus ja, u waagt heel veel woorden eraan van ja, dan moeten we heel veel, dan moeten we heel procedureel naar kijken en dergelijke, hoe we dat dan weer in elkaar gaan steken. Prachtige woorden, maar
heren, ter voorkoming, ik druk beide even op uw microfoon. Nee, nee, ik wil eerst even de wethouder, want anders ben ik bang dat we in een soort...
Voorzitter,
dank u, voorzitter.
We hebben over 14 dagen ook nog gewoon een debat, meneer de Jong.
Geef me even de ruimte, voorzitter,
om eerst de wethouder
een op één antwoord geeft aan je, volgens mij.
Dank u, voorzitter. Ja, nee, maar we hebben het besluit is dan genomen. Ik bedoel, de raad wordt voorgesteld een visiedocument vast te stellen. Niet meer en niet minder. We beslissen hier niet over een bestemmingsplan. Dat kan misschien, als dat overleg taai loopt... Of er blijken juridische aanpassingen nodig te zijn in de verordening van de provincie. En noem nog maar wat zaken die zich allemaal voor kunnen doen. Bij 2, 3, misschien wel 4 jaar verder voordat het helemaal afgerond is. Als je die richting verder energiek inzet. Er wordt niet meer en niet minder gevraagd aan de raad nu van... stemt u in met deze visie? Zo ja, dan is de volgende stap van het college is dat we... In overleg met de regio, in overleg met de park-eigenaren, bewoners, in overleg met de provincie gaan proberen om dat bij elkaar te krijgen in een bestemmingsplan. Al dan niet, ik denk wel, met daarbij contracten met de vereniging van eigenaren. En die worden ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Als u pas dan zegt, van ja, dat had voor ons allemaal niet gehoeven... Dan zijn we erg ongelukkig bezig met elkaar. Vandaar deze tussenstap van deelt u deze visie. En we moeten ook af van de kip-ei-discussie. Ik weet zelf nog, ik zat daar ongeveer. Het stoorde mij mateloos dat de wethouder en de situatie was gewoon zo. Hoor, dat de wethouder zegt, ja, dat mag niet van de provincie. En onze wedervraag was dan, van, heb je geprobeerd de provincie te overtuigen dan? Ja, nee, ook niet. En zo hield je elkaar verschrikkelijk in de klem. Dus ik zit daar heel sterk op dat ik zeg van, spreek nou eerst eens uit wat je graag zou willen. En dat moet wel een beetje realistisch zijn, maar focus op wat zou je nou eens goed vinden. En vervolgens kom je in de volgende fase en voor de vraag van, en hoe ga je dat doen dan? En als blijkt dat het niet te doen is, dan kom je weer terug van, wil je het nog steeds en wil je misschien iets anders? Maar zeker bij dit soort processen die in overleg... plaatsvinden tussen verschillende bestuursorganen, veel belangen, veel betrokkenen, moet je die fasering aanbrengen. En dat we ons niet vastleggen op de uitkomst op enig moment, want die is ongewis en onzeker. Waar het nu om gaat is dat we uitspreken naar elkaar wat we zelf zouden willen. En dat ieder der raadsleden of ieder der fracties zijn eigen afweging maakt om hier al of niet achter te gaan staan. Ik bedoel, ja dat is zo, dan ben ik toch weer terug bij Kees de Jong. Ik zie geen aanleiding... Om het raadsvoorstel te veranderen. Als u zegt van ik sta er wel achter, maar ik heb heel andere redenen. Ja, meld dat vooral in de raadsvergadering.
Ik zie aan het knikken van raadslid de Jong dat hij daar ongetwijfeld op terug zal komen over 14 dagen. Ik wil een punt zetten achter de beraadslagingen. Ik proef ter linker en rechterzijde van mij dat we hier inderdaad nog in debat over terugkomen. Maar niet nadat... er nog een nabrander is?
Nee, collega's. Geen nabrander. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag. Dat klopt. Is dat ik voor de raadsvergadering meer zekerheid wil hebben, echt zekerheid wil hebben, en of u het raadsvoorstel nou aanpast of niet, dat maakt me niet zo heel veel uit, dat dit niet concurreert met andere woningbouwmogelijkheden binnen Gieseland. Omdat dat helemaal buiten het raadsvoorstel gehouden is, ja. Ik wil daar echt expliciet zekerheid over hebben. Omdat we anders als SGP sowieso tegen zijn.
Absolute zekerheden, meneer Lok, zijn er maar weinig in het leven. Dat ga ik u niet uitleggen. Maar wees er van overtuigd dat het ook voor het college... Ik heb dat al eerder gezegd, maar dat is gewoon gemeend. Als dit echt ten koste gaat van een andere in Gießenburg of andere dorpskern in de gemeente... dan moeten we zeggen, ja jongens, sorry hoor, jullie kunnen even niet bouwen, want... We hebben de recreatieparken een andere bestemming gegeven. Dat zou voor het college ook een hele goede no-go kunnen zijn. Maar definitieve uitspraken, daarover doe je pas op het moment dat het zich voordoet.
Voorzitter?
En je alle belangen kunt afwegen.
Ik heb wel een nabrander.
Ja, maar als het maar niet weer opnieuw een discussie is. Want volgens mij is daar de scherpte daar wel gekomen in antwoord op een vraag. Maar
het is alleen
nu nog even.
Het is dan dus wel zo, en ik sluit me aan bij de vraag van de heer Lok, dat het wel voor ons van belang is om dat eigenlijk liefst voor het moment over 2 weken te weten. Want als wij hiermee instemmen, en u kan dat antwoord op de vraag van de heer Lok niet geven, dan brengen we onszelf weer in een benarde positie, misschien met betrekking tot andere onderwerpen. Dus toch wel een hele voorname vraag van meneer Lok.
Dat is een constatering, constateer ik. En die wethouder, neemt u die zin mee of heeft u nog behoefte aan een echte slotzin dan?
Heel kort, als antwoord op mevrouw de Nes. Weet dat het college wat dat betreft er net zo in zit als uw raad. Maar een besluit daarover neem je pas op het moment dat hier een voorstel, bestemmingsplan voor ligt. En bekend zijn welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. Op dat moment nemen we pas een besluit, niet eerder.
Punt achter de beraadslagingen. Over 14 dagen debat over dit stuk. Dan schat ik maar zomaar aan. Dank u voor uw inbreng, raads- en commissieleden. Volgende agendapunt is raadsvoorstel 2016-76. De toekomst van het recreatiegebied Slingeland. En dan wacht ik even totdat het rumoer verstomd is bij de vertrekkende mensen. Dat lijkt me handig. Dan gaat het licht weer.
Zou je zeggen, we bewegen, maar...
Oh, en daar lopen mensen met jassen tegenaan. Ah, ja, ja. Welke ambtenaar zit er naast André? Is dat de ambtenaar naast André? Is dat een...
Voorzitter.
Ah. Oh, ja, ja, ja.
Voorzitter.
Even.
Nou, ik wou maar zeggen, wat dacht u over pauze?
Ik denk dat dat op zich misschien wel even handig is om tot 9 uur te pauzeren, maar dan wel ook voor de rokers terug om 9 uur.
Dank u, voorzitter.
Een griffier. Dames en heren, ik wil doorstart maken. Tweede gedeelte. Ja, dat schiet er niet echt van degene.
Ik kom er echt op terug, joh.
Huid. Ja, 9 uur is 9 uur, dames en heren. Ik voorspel u dat deze voorzitter u geen pauze meer gunt. Dus we stomen gewoon door de agenda heen. Want ik wil wat verloren, niet verloren tijd, want de onderwerpen die we behandeld hebben waren belangrijk genoeg, denk ik, zeker voor de aanwezigen. Maar zoals bijna altijd moet ik u altijd manen tot enige spoed en voortgang. Volgende agendapunt. Zoals aangekondigd 2016-76, de toekomst van het recreatiegebied Slingeland. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Van der Water, meneer Van Rijn. Dank u, ik pak het gezien. Meneer Van der Water, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het besluit of het voorstel van het college gelezen. En daar waren we toch wat lichtelijk over verbaasd. Maar goed, dat is vast een voorschot. We hebben wel een aantal vragen daar, naar aanleiding van dat voorstel en van het stuk. We hebben ook de uitslag en de discussie in de gemeente Molenwaard gehoord en gelezen. Daar is het uiteindelijk het voorstel ingetrokken. En het lijkt ons, als we tenminste gezamenlijk op willen trekken met Molenwaard, omdat het gebied in alle twee de gemeenten ligt en omdat we ook besloten hebben om samen te gaan, lijkt me dat we in dit traject ook samen optrekken. Hoe kijkt onze wethouder daar tegenaan? Het is vanavond al meer gerefereerd, dat is eigenlijk het tweede punt. Het kerngericht werken heel hoog in ons vaandel staat. Nou, als we dit een beetje doortrekken, het kerngericht werken, dan zou je dit ook kunnen zeggen naar gebiedspartijen die hier samen zouden kunnen optrekken. We hebben geluiden gehoord dat er een aantal partijen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld een gebiedscoalitie, die het onderhoud en het beheer van het gebied wel op zich zou willen nemen. Dus hoe kijkt onze wethouder daar tegenaan? Als we de lijn doortrekken richting kerngericht werken, dat zou zomaar door kunnen naar de streek. En dan als laatste puntje, laatste opmerking. De provincie stelt ergens, ja, als jullie nou het beheer goedkoper doen, dan willen we het geld terug hebben. Over nou die 15 jaar. Nou, onze mening is eigenlijk van kopen is af. Ziet u daar nog wat ruimte in, als we eventueel het besluit herzien? Of is dat gewoon het besluit van de provincie? Dat waren onze opmerkingen voorop.
Dank u wel. Ik was in de inleiding even vergeten dat meneer De Jong niet deelneemt aan de beraadslagen op dit punt, in ieder geval. En vervolgens het woord geven aan meneer Van Rijn. Ga u gang.
Ja, ik ben wel mee. Ja, ik heb er weinig. Ik ga er wel eens recreëren, dat is één. Ja, doet ze kom. Ja, joh, dan moet je niet zoveel van dat spul erin hebben zitten. Dan, beetje geloor erin, dan zwemt het beter. Maar goed. Ja, het gaat met name om wat in het stuk staat. Hè. Er staat een stuk dat er een keuze is voor een openbare aanbesteding en er staan een aantal argumenten. En vervolgens staat eronder argumenten om te zeggen, nou, het recreatiegebied wel aan te kopen, zeg maar. Daar zijn ook weer argumenten. Die staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. En nu moeten wij als raad daar maar chocola van maken en zeggen we, ja, nou ja, goed, dan moeten wij een keuze daarin maken. Dus ik zou daar toch wel wat meer toelichting op willen krijgen van, we hebben de voorargumenten, de tegenargumenten en dan staat er deze argumenten overzien, adviseren wij het recreatiegebied niet te verwerven. Ja, dat vind ik toch wel een beetje erg kort door de bocht. Kunt u nog eens even duidelijk toelichten waarom u nou die keuze heeft gemaakt? Ja, ik hoef niet te refereren aan hoe het in Molenmaat is gelopen. Er zijn ook wat alternatieven aangeboden. Ja, onze partijgenoten daar hebben ook daar hun inbreng in al gehad. Dus laten we eerst maar even daar concentreren op die argumenten voor en tegen. Dank u wel.
Meneer Schalk of meneer Van Minkelis? Meneer Schalk, ga u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. De alinea die de heer Van Rijn aanhaalt, de argumenten om het recreatiegebied wel aan te kopen, dat rijtje wat er staat, op pagina 5 van 6, daar ben ik ook op gestoten. Er staat inderdaad een mooi zinnetje achter van deze argumenten overzien, adviseren wij u te besluiten recreatie niet te verwerven. Ik denk dat deze argumenten overzien toch de afweging ook voor ons kenbaar gemaakt mogen worden, omdat de andere argumenten wel kenbaar gemaakt zijn. Dus kijk, ik kan de gedachtegang wel volgen. Hè. Geen kerntaak van de gemeente, dus niet aankopen. Dat is in principe prima. We hebben de zwembaden niet voor niks allemaal afgestoten en verzelfstandigd. Maar ik vind het toch ook wel belangrijk om te weten in feite welke argumenten nou het college heeft om de argumenten die er wel voor zijn in feite niet verder toe te lichten. Dank u wel.
Meneer Lok.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één vraag van bestuurlijke aard. U zet twee scenario's naast elkaar. U hebt een aantal goede argumenten om te zeggen, nou, ik adviseer niet om over te gaan tot aankoop. Maar vervolgens komt u, zegt u, nou, laten we dus gaan we het aan de openbare aanbesteding doen. En u zet een aantal voorwaarden naast die openbare aanbesteding, waarvan ik denk als ik ze lees, als we dat als gemeente al niet kunnen, welke andere partij kan het dan wel? En dat stelt mij voor een dilemma van, we zeggen het zelf niet te kunnen. En we vragen een andere partij te doen wat wij zelf aangeven niet te kunnen. En dan vind ik de keus maken erg moeilijk. Dus ik twee vragen, subvragen eigenlijk. Bent u zich bewust van het dilemma? En waarom hebt u voor een zwaardere kaderstelling gekozen dan het kader wat we eigenlijk onszelf al meegegeven hebben? Dat is meneer de voorzitter.
Wethouder in eerste termijn.
Ja, om bij de heer Lok te beginnen. Het terrein is nu van de provincie. De provincie beheert dat. Wij hebben ook helemaal geen kritiek op dat beheer. Maar het is ook niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. En de provincie heeft het initiatief genomen om te zeggen van nou ja, wij vinden eigenlijk dat dit niet langer tot onze kerntaken behoort. Dus we gaan dat in de markt zetten. Gemeente, geef ons alsjeblieft aan wat daar ruimtelijk de mogelijkheden zouden zijn. He, want dat een marktpartij die dat koopt of overneemt van de provincie, ja, die wil dat graag weten. En, by the way, de manier waarop we omgaan zijn met elkaar de afgelopen jaren, denken we dat als de gemeente het wil kopen, dat die van ons het absolute voorkeursrecht krijgt. En zo nee, dan gaan wij pas zoeken naar een marktpartij. Dat is de boodschap zoals die ons bereid heeft. En dus wij zijn gaan kijken in heel goed overleg met het college van Molenwaard, want de provinciegrens loopt dwars door dat gebied. Straks is het ook één gemeente. Dat zou het raar zijn als je twee verschillende contracten of afspraken sets hebt met de provincie. In nauw overleg met het college van Molenwaard zijn we daar naar gaan kijken en zijn we gekomen tot de formulering dat we de natuurwaarde daar heel belangrijk vinden. Waar mogelijk mag die wat ons betreft nog worden versterkt. En met een licht recreatief medegebruik, niet zijnde verblijfsrecreatie. En als er al wat gebouwd moet worden, toiletgebouwtje en misschien nog een paar dingetjes die recreatie ondersteunen. Maar zeker niet gericht op bedrijfsmatige activiteiten of verblijfsrecreatie. Nou, dat standpunt hebben we geformuleerd op de vraag van wat zie je ruimtelijk als gewenst of mogelijk voor dat gebied. Vanuit de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid die de gemeenten hebben om het bestemmingsplan vast te stellen. Het heeft niks met beheer te maken, dat is gewoon onze bevoegdheid met betrekking tot het bestemmingsplan. Dan kom je aan de vraag van gemeente, zou je het dan zelf willen verwerven? Vanuit het college van Molenwaard kwam toch vrij stellig het signaal van nou ja, dat willen wij niet. Wij hebben daar als college uiteraard ook over gesproken, maar we hadden niet per se een uitgesproken voorkeur, wel of niet. Maar omdat het college van Molenwaard daar zo stellig in was, hebben wij geen reden gezien om nader te onderzoeken welke voorwaarden de provincie aan die overdracht zou stellen. Een aantal zaken weten we, hè. Er is een budget genoemd, er is ook gezegd van ja, als je het niet besteedt moet je het terugbetalen. Maar ik heb zelf die stukken nooit gezien omdat we aan die vraag gewoon niet toekwamen. Omdat we om meer principiële redenen van we zien dit niet als kerntaak van de gemeente al zeggen van we gaan het niet overnemen.
Voorzitter.
Op het moment dat er in de Raad van Molenwaard en ook...
U zegt net twee verschillende dingen, of ik begrijp u verkeerd. U zei eerst omdat we vanuit Molenwaard het signaal kregen dat ze nadrukkelijk niet tot aankoop over wilden gaan, zijn we er verder niet ingedoken. En vervolgens zegt u iets anders wat een reden zou zijn om waarom het college tot dit voorstel is gekomen. Wat was nu dan precies de reden waarom het college van Gieselanden tot dit voorstel kwam?
Omdat we per definitie met één gezamenlijk voorstel wilden komen. Het college van Molenwaard heeft gezegd van wij zien dit per se niet als een kerntaak van de gemeente. Nou ja, daar hebben we ons bij aangesloten. We zagen geen reden om dat ter discussie te stellen. En daar waren we het gewoon over eens. De een tilde daar misschien wat zwaarder aan dan de ander, maar ik bedoel, zo is dat gegaan. En vanaf dat moment heb ik er geen reden meer in gezien om me te verdiepen in de voorwaarden die de provincie stelde. En of die voorwaarden wellicht onderhandelbaar zijn. En of er nu wel of geen asbestvervuiling zit waar je mee opgezadeld wordt. En andere verborgen gebreken, laat ik het maar even noemen. Dat onderzoek is er niet meer geweest, omdat we dus in een vrij vroeg stadium, enkele maanden geleden, met elkaar tot de consensus kwamen van we moeten het als gemeente niet aan willen kopen. U hebt denk ik alle kennis genomen van het gesprek wat er geweest is in de Raad van Molenwaard vorige week. En het is nog steeds heel belangrijk om met één gezamenlijk standpunt en één gezicht naar de provincie op te treden. Dus mijn verzoek aan u is, het verzoek van het college is, ik zou het heel fijn vinden als u met elkaar uitspreekt van ja, die keuze voor die natuurwaarde met recreatief medegebruik, dat onderschrijven wij. En vervolgens besluit om het stuk niet te gaan behandelen in de raadsvergadering. En aan het college het verzoek te doen van ga nog eens terug, onderzoeken wat er in die voorwaarden van de provincie staat. Ga eens overleggen met de provincie hoe vast die voorwaarden zijn. En kom dan terug met een beter gemotiveerd en misschien andersluidend, dat zal moeten blijken, raadsvoorstel. Dat is mijn verzoek aan u.
Ik leg het even in uw midden, geachte raadscommissieleden.
Nou, wordt het voorstel dan gewoon teruggetrokken? Daar begrijp ik het nu. Oké, nou prima.
Heel erg uitstekend.
Akkoord.
Prima. Voorzitter, of pardon, de wethouder nog?
Maar ik hoor wel graag, en dat hoeft wat mij betreft niet eens formeel in de raadsvergadering, ik hoor wel van u of u vierkant achter die keuze voor die natuurwaarden staat, dan is dat ook ons uitgangspunt bij het verdere onderzoek en overleg met de provincie.
Voorzitter.
Ja, meneer Van der Maat.
Volgens mij liggen er nu ook kaders vanuit de provincie al op, dus ik neem aan dat die niet al te veel gewijzigd hoeven te worden. En stel je voor dat we tot aankoop houden gaan, we hebben 15 jaar de tijd om een goed plan te verzinnen.
Die pak ik nog niet zo snel, maar geef eerst meneer Lok, gaf ook aan dat hij in ieder geval een bijdrage wil doen. En...
Ja, ik dacht, de wethouder wel eens uit om korte, goede uitspraken te doen. Daar gaat hij zelden op in. Ik pak zijn uitdaging wel op. En ik sta in ieder geval vierkant achter die natuurwaarde.
Ik ook.
Mevrouw Renes, u ook? Heb ik je.
Nou, dat is inderdaad een vraag. Om maar aan te geven. Ik werd door een inwoner van notabene gemeente Molenwaard benaderd met de vraag, goh, Esther Renes, wat vindt u van de gedachte dat er echt dat natuurgebied als uitgangspunt wordt genomen? En waarom vroeg hij dat? Omdat hij aangaf, en die man heeft er toevallig ook nog verstand van, dat het eigenlijk als echt natuurgebied nogal aan de kleine kant is. We hebben er een recreatiebestemming op zitten. Dat antwoord daarop is niet expliciet ja of nee, maar dat was niet mijn opmerking die ik wilde maken. De heer Van Houwelingen gaf aan van inderdaad voorstel terugtrekken en dan gaan we de kaders van de provincie nader onderzoeken. Dat is één punt, dat is heel fijn en heel goed, helemaal voorstander van. Maar ik zou dan ook willen meegeven om vooral ook met een gebiedscoalitie natuur- en vogelwacht en aanverwante groepen toch nader in gesprek te gaan en ook in te gaan op de brieven die zij aan het college gestuurd hebben. Dus behalve in gesprek en onderzoeken bij de provincie zou ik ook vooral in gesprek en onderzoeken gaan met onze lokale regionale organisaties in dit kader.
De wethouder.
Ja, er is bij mij langs wel een beeld, maar ik hou toch van om die dingen scherp van elkaar te onderscheiden en in de tijd ook naar elkaar te zetten. De vraag van de provincie is van gemeente, geef aan wat je als wenselijk of mogelijk ziet vanuit je bestemmingsplanbevoegdheid. Daar moet een antwoord op komen. Dat staat los van de vraag of we het zelf kopen of niet. Op het moment dat wij, wat de Raad van Molenwaard wel heeft gedaan heeft, en zoals die ook in het raadsvoorstel staat, op het moment dat u als raad uitspreekt, en dat hoeft niet eens formeel, maar het is maar dat ik weet hoe stevig ik in het overleg sta, op het moment dat u zegt van nou, bestemming en het gebruik van dat gebied zoals het in het raadsvoorstel beschreven staat, dat ondersteunen wij. Dan zeggen we, oké, dan kunnen we daar een streep trekken. Dan staat dat vast. En dan ga je bekijken van hoe kun je dat dan zo goed mogelijk realiseren. Waarbij overname door de gemeente een mogelijkheid is die we verder gaan verkennen. Omdat ik begrijp dat u daar niet op voorhand afwijzend tegenover staat.
Ik haal even mijn oproep aan raads- en commissieleden. Dan trekken we het van de agenda terug voor de komende raadsvergadering van 15 december. Met inachtnemen wat al hier gespeeld heeft en de aanbevelingen en vragen. Dan wens ik het college daarin wijsheid toe. Punt. Het volgende agendapunt is agendapunt 2016-84, het aanpassen eigen bijdrage beleid WMO met ingang van 2017. Wie wil daar het woord over voeren? Laat ik eens beginnen met meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben de hele avond nog stil geweest, dus ja. Vult het toch op? Nou, dat is goed. Waar komen ze dan nu? Over dit onderwerp hebben we uitvoerig al met de wethouder gesproken, toen het nog heet van de naald was. En naar voren gebracht werd als een ingewikkeld verhaal. Al lezende zitten toch even een paar vragen bij, want of we het goed begrijpen. Want er staat inkomensgrens 120%. En de verlaging van het marginaal tarief van 15 naar 7,5. Dan praten we over Gieslanden. In het raadsvoorstel spreekt men over de landelijke insteek over tot modaal. En dan krijgen mensen met zelfs een chronische ziekte hebben dan recht om geen eigen bijdrage te betalen.
deze 0% optie staat niet in het besluit. Want we hebben geen ander besluit opgenomen, die andere twee parameters, maar deze optie, en dan kun je zeggen dat is een onderdeel van, maar al lezen denk ik, het zou toch in het besluit moeten staan. Dan lees ik dan heel duidelijk dat het modaal wordt aangeduid met 100% landelijk. En hoe verhoudt zich dat tot die 120%? Want toen vertelde die 120% over het minimuminkomen, had ik begrepen. En om de onduidelijkheid van 120, dat getal hebben we meer in deze sector. Zet er dan duidelijk in, als het niet zo is, en ik voel dat het niet zo is, al lezende verder. Zet er nog heel duidelijk in dat het 1,2 maand modaal inkomen is. En dan weten we ook waar we over praten. Dan staat er in de bijstelling het minimumtarief voor een echtpaar is aanmerkelijk groter dan van een alleenstaande. Wat is hiervan de achterliggende reden? En dit waren onze vragen.
Ik schiet even over naar mevrouw Hartog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben kunnen lezen dat de regiogemeenten van de AV aanleiding hebben gehad om naar aanleiding van alle signalen en berichtgeving om te besluiten om het beleid van de eigen bijdrage WMO te willen aanpassen. En dan lezen we dan het voorstel van Gieslanden. Onze vraag is dit voorstel gelijk aan de overige gemeenten in de AV? En dan denken we met name aan Modewaard. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een korte vraag, en dat heeft meer met verwachtingsmanagement te maken naar de toekomst. Hoe toekomstbestendig is het voorstel zoals we het nu doen? Is dit eenmalig en voor korte termijn mogelijk omdat we nu een stuk financiering over hebben? Of is het iets wat we langdurig inzetten en waarin we in de manier waarop we naar het budget voor de WMO kijken ook bestuurlijk omgaan?
Meneer Van der Winkel is.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het ook past om het voorstel heel goed positief te omarmen. We zijn blij dat het deze kant op gaat. En dat een deel ook van de reserves voor het sociaal domein hiervoor worden gebruikt. En het bevalt de ChristenUnie ook dat er anders dan tot nu toe is gebeurd. Niet alleen geld is voor, laten we zeggen, dorpsvoorziening of grote projecten. Maar dat er eigenlijk ook eens iets individueel naar een persoon of een huishouden druppelt. We hebben natuurlijk vorige maand daar al heel gul 50 euro per huishouden voor beschikbaar gesteld. Dat bevalt ons ook. En dit is ook zo'n teken dat individuele Gieslanders ook iets kunnen profiteren van onze royale vermogenspositie nog steeds. Aansluitend bij wat de heer Van Duin van de VVD zegt. Ik heb het idee dat het antwoord dat ik zo meteen ga krijgen over een percentage, dat me dat ook gaat duizelen. Zeker als dat gewoon mondeling wordt toegelicht. En ik speel sterk met het idee, of je moet dat zelf al bedenken, reken nu eens 6 voorbeeldjes uit van een echtpaar of van een alleenstaande in met een minimumuitkering of 1 keer modaal en 2 keer modaal. Breng het nou eens inzichtelijk waar we het over hebben. En dan gaat het wat meer leven. Kunnen we denk ik ook een wat beter afgewogen besluit nemen. Of we nou echt onder de indruk zijn van hoeveel iemand erop vooruit gaat. Of minder op achteruit. Dat zou ons echt helpen om er wat beeld bij te krijgen. Ik heb het idee dat dit geen hamerstuk wordt. Voor het geval toch. Dan wil ik de wethouder en nog iets meegeven. Ik ga dat gewoon nog een keer roepen, mevrouw Verleeuwen. Dat helpt misschien om attent te blijven. En het valt ons iedere keer op bij het sociaal domein, als dit op de agenda staat, dat u reageert op iets van een andere overheid. En met name het Rijk. En er komt iets uit Den Haag. U reflecteert erop, u reageert erop. En u krikt het met het procentje of wat dan ook omhoog. Maar dat is het dan ook een beetje. We zouden van u veel meer actief beleid verwachten. Bedenk dit zelf nu eens een keer, zou ik haast zeggen. Al dan niet gesouffleerd door uw ambtenaren. Een teken waaruit dat enigszins blijkt, dat is dat u ook bij in het stuk, als het gaat om betrokken beleidsstukken, dat u daar eigenlijk niet de raadsopdracht sociaal Gieselanden noemt. Wat volgens mij alles mee te maken heeft. Lees dat nog eens een keer goed door in de kerstvakantie zou ik zeggen. En probeer ook voor 2017 ons te verrassen met dingen die dit gewoon overstijgen. Zonder u te laten leiden al te zeer door wat er landelijk of in de regio afspeelt. Bekijk het gewoon door de bril van Gieselanden. Ik weet dat er niet altijd evenveel mogelijkheden zijn. Maar we zijn nog steeds een zelfstandige gemeente. Met een zelfstandig beleid, met een zelfstandige wil. Met eigen inwoners waar we verantwoordelijk voor zijn. Dat is even onze kritiekeur en ook onze waardering uiteindelijk voor het voorstel op zich. Want we zijn wel blij mee, zoals gezegd.
Wethouder Nistermijn.
Ja, die laatste triggert mij natuurlijk enorm, dat zult u begrijpen. Dus ik ga er ook gelijk antwoord op geven. dat we dit nu aanpassen is niet in eerste instantie omdat het Rijk het aanpast. Sterker nog, wij hadden zelf natuurlijk ook wel signalen. Dat met name de stapeling van kosten voor heel veel mensen uit onze gemeente toch wel wat lastig werden. En terwijl wij daarover na aan het denken waren en met voorstellen in de pen hadden, kwam het Rijk er nog even tussendoor fietsen. Dus je hebt ons eigenlijk gevolgd, zo moet je het eigenlijk zien. En daarnaast doen we volgens mij genoeg andere dingen, specifiek in Gieselanden, ik ga ze niet allemaal opnoemen, die we helemaal niet in regionaal verband doen of dat we getriggerd worden door het Rijk. Maar goed, daar kunnen we ook nog over in debat over 2 weken. Laat ik maar met die inkomensgrenzen beginnen. Dat is inderdaad best lastig, maar ik ga het proberen om het in eenvoudige zinnen uit te leggen. Wat we moeten weten is dat die 100% niet de bijstandsnorm is, zoals die gebruikt wordt bij minimaregelingen bijvoorbeeld. Dus 120% heeft dus ook niets daarmee te maken. Door het Rijk zijn normen vastgesteld en die verschillen per situatie. Dat verschilt bijvoorbeeld of je meer persoons- of een enkelpersoonshuishouding hebt, of je met pensioen bent of niet. Dus het is niet één vaste norm. Dat maakt het ook gelijk dus zo ingewikkeld om het per situatie uit te kunnen rekenen. Het liefst willen we natuurlijk een brief sturen naar inwoners straks waarin staat, we hebben het aangepast en dit betekent dat voor u. Dat gaat via het CRK, dat kunnen we dus niet doen helaas. Maar dat is dus ook gelijk de ingewikkeldheid die ik u 2 weken geleden in de themabijeenkomst al aangaf. Ik had er zelf ook wel mee gekomen, maar ik vind het een goede suggestie die u doet, meneer Van der Winkel, is dat we eens even een paar voorbeelden op papier staan. Ik heb ze voor me, maar dat heeft niet zoveel zin om dat nu mondeling te gaan doen, daar wordt het meestal niet zo heel duidelijk van. Dus die krijgt u van mij, een aantal voorbeelden waarin u kunt zien wat het betekent. Maar dat schommelt zo tussen de, ik heb een paar voorbeelden voor me, dan heb je het over zo ongeveer tussen de 50 en de 150 euro per maand, wat dat kan schelen voor mensen, per 4 weken moet ik zeggen. Dus het gaat best om flinke bedragen. Maar die krijgt u van ons voor over 2 weken. CDA vraagt of wij of dit voorstel gelijk is aan overige gemeenten. Ja, dat klopt. Zeker, het is in ieder geval gelijk aan datgene wat in Molenwaard ook is vastgesteld door het college. Daar gaat het om allerlei redenen niet door de raad. Omdat het college van Molenwaard meende dat dat in de verordening zo was opgenomen dat het een collegebesluit kon zijn. Nou, wij in Gieselanden zijn nog steeds een zelfstandige gemeente die zelf nadenken. Wij hebben gemeend dat het wel door de raad moest. Ja, hij reageert niet op. Dus vandaar dat het nu bij u voor ligt. Ja, dat was om even bij de les te houden. Maar. Ja. Maar het is dus hetzelfde voorstel als dat in Molenwaard voor ligt. En dat vinden wij als college natuurlijk ook wel belangrijk, want waar ik echt niet voor ben is om met inwoners te gaan sollen, om het zo maar te zeggen. Door nu mooie sier te maken en te zeggen, kijk eens, u gaat minder betalen en dan over 2 jaar misschien weer op moeten plussen. Dat zou heel vervelend zijn. Kom ik ook bij de vraag van de SGP, die zegt, hoe toekomstbestendig is dit nou? Moeten we dit betalen uit de reserve? Voor het eerste jaar gaan we dat inderdaad doen, maar daarna nemen we hem op in de begroting. En het past ook in de gelden die we krijgen vanuit het Rijk. Dus we kunnen hem voor de lange termijn financieren. En dat vinden wij ook heel belangrijk, dat we dat inderdaad ook voor langere tijd kunnen doen. Volgens mij heb ik hiermee antwoord gegeven op de vragen.
Dank u wel. Ik kijk even voor de tweede termijn, meneer Van Duin.
Dank je voorzitter. Op mijn vraag, dat bijstelling van het minimumtarief voor echtpaar in de alleenstaande naar 17,50, van het grote bedrag naar 17,50. Daar heb je nog geen antwoord op gegeven. Wat is de achterliggende reden om het gelijk te stellen en geen differentiatie in te houden zoals het nu is?
Meneer Van der Minkel is.
Je houdt nog wel 2 jaar uit, denk ik. Nog een nagekomen vraag. U schrijft zijdelings in het voorstel bij de argumentatie dat u verwacht dat ook het aantal zorgmeiders zal afnemen. Dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken als ik vraag van wat is uw verwachting op dat vlak. Maar u heeft daar vast misschien ook in de bens met andere gemeenten wel een rekenvoorbeeldje bij. Want dat zou natuurlijk een prachtige neveneffect kunnen zijn. En ik heb in het vuur van het verhaal van zojuist nog een andere vraag over het hoofd gezien. Daar wilt u ook vast wel een antwoord op geven. En dat is dat in de keuzes hoe je ermee om kan gaan, dat een optie is dat je de eigen bijdrage ook afschaft. Wat ook in een niet al te verre stedelijke gemeente in de buurt inderdaad wordt gepraktiseerd. En toch nog even uw reactie waarom dat het hier niet is toegepast of wordt overwogen.
Wethouder in tweede termijn.
Ja, voorzitter, ik moet eerlijk bekennen dat ik de vraag van meneer Van Duin niet helemaal scherp heb. Dus ik wil hem vragen om die schriftelijk te stellen, zodat we daar eventjes de tijd voor nemen om daar goed naar te kijken. Ik zie hem knikken, dus volgens mij gaat het goed komen. Wat betreft de vraag van de ChristenUnie. Je zou hem ook af kunnen schaffen. En dan hebben we het eigenlijk dan hebt u het denk ik over het inkomensafhankelijke gedeelte. Dat klopt. In Leerdam is daar inderdaad toe besloten om hem bij mijn naam en toenaam te noemen. Onze overweging om dat niet te doen is een aantal overwegingen. Omdat we vinden dat het goed is dat ook in Griekenlanden de sterke schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dus we vinden dat de mensen die dat ook kunnen dragen, dat voor een gedeelte ook zouden moeten doen. Daarnaast betekent het ook, en dat is toch ook niet helemaal onbelangrijk, betekent het ook financieel het een en ander. Dan hebben we het over €45.000 per jaar extra. Als we dan kijken naar de toekomst voor de komende jaren. Kijk, nu zouden we dat kunnen betalen. Maar op de lange termijn willen we dat dan ook volhouden. Hè, omdat we niet willen geen jojo-beleid willen voeren. En als we kijken naar alle andere plannen die nog aankomen. Wat betreft de HO, heb ik u al eens eerder gezegd. En ook inkoopbegeleiding, waarvan we verwachten dat dat meer geld zal gaan kosten. En ook op ander gebied nog, binnen het sociaal domein. Dan lijkt het ons niet verstandig om dat te gaan doen, omdat we niet zeker weten dat we dat ook op de lange termijn dan vol kunnen houden. En we vinden dat wel echt belangrijk, dat we bestendig beleid maken. Dat zijn de, en het argument Molenwaard vonden wij ook wel echt belangrijk, dat we gelijk beleid met Molenwaard willen ontwikkelen om in de toekomst daar verschillen te voorkomen. Dat zijn voor ons de overwegingen geweest, waarbij de eerste het belangrijkste is, dat ook de sterke schouders wel de zwaardere lasten dragen, maar wel in alle redelijkheid, zodat het ook voor hen nog wel kan. Als u het hebt over zorgmeiders, ja, daar ligt echt geen rekensom onder, dat weet ik niet. Ik weet van een aantal gevallen in GLZ-verband, dan heb ik het over 3 gevallen ongeveer, waarvan inderdaad, waarbij cliënten hebben gezegd, en dat was bijvoorbeeld bij een traplift, stop maar, ik doe het wel anders of ik betaal hem zelf, omdat de eigen bijdrage niet opweegt tegenover datgene wat ik krijg. Dan hebben we het echt over een paar gevallen. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat er heel veel zullen zijn. Maar goed, elke is meegenomen. Dat ben ik dan wel weer gelijk met u eens.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even linker en rechterzijde. Mag het een hamerstuk zijn, gegeven de antwoorden van de wethouder? Ik zie meneer Van Minkel is neerknikken, dus dan debatteren we daar over 2 weken over. Volgende agendapunt is punt 6, raadsvoorstel 2016-83, het uitvoeringsprogramma verkeer. Ik kijk even de linkerzijde. Laat ik beginnen met meneer Schalk een keer het eerste woord te geven en de rest zal ongetwijfeld wel volgen. Ga de gang, meneer Schalk.
Dank u wel. Een hele korte vraag. Ik wilde graag even een overweging als we al deze investeringen nou eens een keer naar voren gaan trekken. Wat heeft dat voor consequenties voor de subsidie? Ik maak inderdaad op bij de toelichting bij punt 8 dat misschien toch wel een lucratieve zaak kan zijn. Graag een antwoord.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, een vraag over het besluit. In het raadvoorstel wordt gesproken een besluit van €250.000 vrij te maken. Maar er wordt gesproken over een extra eenmalig bedrag van 100.000. Dat vind ik niet terug in het uiteindelijke raadsbesluit, want dan zouden er 350.000 gevraagd moeten worden. Graag een toelichting. Dan heb ik nog enkele vragen over de uitvoeringsplannen, want die zijn ook netjes allemaal in genoemd. En als je die leest, dan gaat er ook wat kriebelen. Een van die dingen is het gedragsbeïnvloeding. Daar staat nog een behoorlijke post elk jaar van €40.000. En de vraag is, wat is de effectiviteit als je nog steeds in de avonduren vele fietsers in de regio tegenkomt zonder verlichting? De vraag is of de aanpak wel goed is. Misschien moeten we zwaarder inzetten op handhaven en het geld op een andere manier besteden. Dan heb ik een vraag over de herinrichting, zoals in staat bij diverse projecten met punaises en weerplateaus en drempels. Over dit laatste vragen wij als VVD-fractie altijd een grote terughoudendheid. Dat het dit vaak negatieve neveneffecten heeft voor veel weggebruikers. Denk aan aanrijdtijden van hulpdiensten. En het is toch eigenlijk van de kromme dat we oplossingen vinden om alle weggebruikers daarmee zeg maar toch een beetje dwars te zitten. En netheid wordt hierbij niet beloond. En daar tollen we toch wel een beetje mee, want dan mag iedereen straks blijven hobbelen. En dat hobbelen moeten we, vind ik, in Gieseland, straks een nieuwe gemeente, gewoon wat minder maken en meer toeleggen op het woord handhaven, wat ik net ook al gebruikte bij het andere item. En dan nog als laatste, wat ik gelezen heb daarover de parkeervoorzieningen. Neem nadrukkelijk mee aandacht voor de busjes en de grotere auto's die vaak niet goed passen meer in de dorpen. Dat in ieder geval dat passende voorzieningen worden gemaakt, zodat de verkeersveiligheid in de huidige infrastructuur niet belemmerd wordt. Dit waren onze vragen.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, blij het uitvoeringsprogramma verkeer te hebben ontvangen als voorstel. Ook gezien de vragen die ik in een eerdere raadsvergadering ten tijde van het, gewoon moet ik de goede afkorting gebruiken, GVVP. Toen we dat op de agenda hadden, toen had ik een behoorlijk aantal vragen gericht op verkeersveiligheid, parkeren en nog zo wat zaken. En daarvan werd toen aangegeven van ja, dat zijn zaken voor het uitvoeringsprogramma. Nou, dat ligt er nu. Maar tot mijn schrik zijn de zaken zoals ik die net noemde, weinig ingepast in dit uitvoeringsprogramma. Dus daarom aangaande de bijlagen van het uitvoeringsplan zelf de volgende vragen. Op de eerste pagina staat een item voor Giesenburg, het herstraten van de drie straten. Van Delftstraat, Van Weenastraat en Van Hardenbroekstraat. Ik zag bij verderop in het document een aantal afgevallen acties. En mijn vraag daarom, begrijp ik het goed dat het college deze actie, het herstraten van die drie straten, zo voornaam vindt dat die voorrang krijgt ten opzichte van andere acties, zoals het aanleggen van verkeersveilige overgang, oversteekplaatsen in Giesenburg, dat dus een keuze is die hier gemaakt is. Het herstraten van drie straten is belangrijker dan het aanleggen van een zebra bij scholen of gezondheidscentrum. Misschien heb ik het verkeerd gelezen, graag hoor ik reactie. Of is de interpretatie verkeerd? Ik hoor het graag. En ja, daarom dus ook ben ik wel een beetje, zo niet een beetje erg, geschrokken van bijlage 3, namelijk de lijst met afgevallen projecten. En daar heb ik veel vragen over. Ik zal het beperken tot 4. Begrijp ik het goed dat bijlage 3, de lijst met afgevallen projecten, of het betekent dat al deze projecten dus tot en met 2026 niet aangepakt zullen worden? Want er bestaat namelijk een lijst van directe acties en ook een reservelijst. Die reservelijst gaat over de periode vanaf 2021, zeg ik uit mijn hoofd. En dan hebben we nog deze lijst. Dus begrijp ik het dan goed dat deze lijst, de acties op deze lijst, tot 2026 niet aangepakt zullen worden? Of begrijp ik dat verkeerd? Tweede vraag. Begrijp ik het goed dat, en dat is ook bij die bijlage 3, staat het onderwerp verkeersveiligheid begraafplaats in Giesenburg. Die staat dus ook bij de lijst afgevallen projecten en daar staat als argumentatie bij herinrichting Peursumse weg reeds in voorbereiding / uitvoering. Begrijp ik het dan goed dat de herinrichting van de Peursumse weg de reden is, en dan neem ik dus aan de kosten waar ik me best voor kan stellen, maar begrijp ik het goed dat dat de reden is waarom de verkeersveiligheid bij de begraafplaats niet aangepakt wordt? Dat vind ik namelijk een bijzondere. Ik hoor het graag. Dan in diezelfde lijst Giesenburg verkeersveiligheid, dan staat er vanuit Kastanjelaan verkeer van rechts. Dat is dus een maatregel waar blijkbaar een wens toe is. Ik ken alleen geen Kastanjelaan. Oh, dat is het gezondheidscentrum. Ja, Kastanjeplein. Nou ja, dat klopt dus in ieder geval niet. Dus vandaar de opmerking. Dus kan dat ook nog iets duidelijker gespecificeerd worden. Vanuit Kastanjeplein, zeg ik dus nu even zelf, het verkeer van rechts. Ik snap hem. En ik denk dat dat best een voornaam dingetje is. Dus waarom is dat afgevoerd en staat het op de lijst met afgevallen projecten? En dan had ik ook de vraag die de VVD-fractie had, namelijk gedragsbeïnvloeding. Daar wordt het nodig aan middelen uitgegeven, wat levert het op? En daarmee samenhangend de vraag, is dit de juiste inzet van middelen? Zouden we niet beter meer geld kunnen investeren in handhaving? En dan denk ik inderdaad precies aan parkeren en vooral ook snelheid. Ik zie overigens dat item snelheid en het bewaken daarvan en dat gerelateerd aan verkeersveiligheid totaal niet terug in dit verhaal. Maar misschien zie ik het over het hoofd. Dat was 3. Dan komt de laatste, voorzitter.
Ik heb mee zitten tellen en ik ben al zeker bij 4, hoor.
1, 2...
Ja, ik wil u niet beknotten in uw...
3. Ja, sorry. Ik heb ze alle 4 genoemd. Klopt.
Dan schakel ik over naar meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van het uitvoeringsplan. En we zijn blij dat het in overleg met de betrokkenen in de betreffende kernen en de dorpsraden en wie daar dan ook mee deed, gebeurt. Wat we nog wel een beetje missen, en ja, dan kunt u zeggen van dat is niet onze bevoegdheid, dat is eigenlijk het buitengebied, dat ligt wel onder het waterschap. Maar onze wereld houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. En ook daar maken we gebruik van de buitenwegen. En in hoeverre is daar overleg, blijft er overleg met het waterschap. En ik heb het bij het GVVP ook al aangehaald van houden we dan toch ook wel voldoende rekening met ons landbouwverkeer. En dat gaat ons wat meer aan natuurlijk. Die moeten ook wel eens door de kernen. We kunnen onze kernen wel zo veilig maken dat er op een gegeven moment geen landbouwverkeer meer doorheen kan. Ik denk dat de wethouder als geen ander weet hoe groot die machines kunnen zijn. Dus dan maak je het voor de ene partij wel veiliger, maar voor de andere niet. In hoeverre hebt u daar overleg mee met het waterschap? En die gaan natuurlijk over de buitenwegen. Maar wij gaan over de wegen in de kernen en daar de veiligheid daarbij. Een ander puntje wat ons wel bevalt, dat u zegt we gaan efficiënt inzetten van ons budget. Alhoewel wij geen rekenmeesters zijn, dit past ons wel. En daar hoort eigenlijk ook gelijk de vraag bij van die gedragsbeïnvloeding. Nou, die vragen zijn al gesteld, dus daar sluit ik mij graag bij aan. Nog even 2 vraagjes over, of 3 eigenlijk, over de financiën zelf. Aan het eind van de 5-jarige periode begroot je een saldo van 1000 euro. Op 3,5 ton, plus wat subsidie van de provincie. Er hoeft natuurlijk maar niet iets te gebeuren, of we komen daaraan tekort. We zien de economie is aantrekken. In de bestedingswereld worden al andere bedragen genoemd. Nou, hier zijn ook een aantal projecten bij die moeten aanbesteed worden. We kunnen zomaar misgaan. Dus die 1000 euro, is dat niet wat voorzichtig begroot aan het eind. Dan even over de subsidie van de provincie. Over 2017 begroot je een subsidie van 99.000. En daarna schat u in, omdat het beleid bij de provincie waarschijnlijk wat verandert, 50.000. In hoeverre is dat de realiteit? Hoeveel waarheid kunnen we aan dat getal hangen? Mocht het minder worden, dan gaat heel je plan op z'n kop. Mocht het meer zijn, dan hebben we meevallen. Of kan het ook maar naar 0 gaan? Graag uw reactie daarop. En als het dan zo terugloopt, dan sluit ik mijn vraag aan bij de heer Schalk. Die zegt van, is het dan wat slimmer om wat investeringen naar voren te halen? Dus dat we er in 2017 wat meer doen. En in uw stuk noemt u ook de verwijzing naar de raadsnotitie bestemming vermogen. En daar stond bij de uitvoeringsplan dat er 250.000 euro gereserveerd is. Nou, ik lees misschien met een verkeerde bril. Maar ik kwam een bedrag van 6,2 miljoen tegen. Die 250.000 euro kan ik nergens terugvinden. Kunt u dat duiden? Misschien lees ik het verkeerd. Graag duidelijkheid daarover.
Dank u wel. De wethouder in eerste termijn. Ga de gang.
Dank u, voorzitter.
heel fijn dat het plan per saldo positief ontvangen wordt en dat u met het college het fijn vindt en belangrijk vindt dat, dat we op deze manier naar de inrichting van de wegen en de fietspaden kijken en het belang hecht aan de veiligheid en daar ook echt geld aan uit willen geven als gemeente. Echt grote knelpunten en levensgevaarlijke kruisingen en zo in de gemeente. Ik zou ze niet weten te noemen, maar alle dingen bij elkaar en op het moment dat er financieel de mogelijkheid is om wat te doen, ja, dan hebben we toch wel een hele wensenlijst van nou, het zou mooi zijn of het zou beter zijn of het zou veiliger zijn als. En zo zijn we tot deze hele lijst gekomen. Vervolgens constateer je dan ja, dat de lijst toch weer langer is dan je financiële polstok. Is er een gedeelte op de reservelijst geplaatst. En als je mij vraagt van ja, waarom dit trottoir wel en die oversteekplaats niet, dan heb ik daar geen antwoord op. Er werken hier op het gemeentehuis verkeers. Deskundigen. We hebben informatie opgehaald bij de dorpsraden die een bepaalde kruising alle dagen over moeten van joh, wat vinden jullie daarvan? Dan heb je een globaal zicht op de kosten en die dingen met elkaar afwegende, ja, kom je tot een keus. Dat je zegt van nou, we denken dat we zowel in de tijd als in de financiën dat we deze planning het beste kunnen maken. Dat is helemaal geen hogere wiskunde, het is gewoon een keus op basis van de waarneming en waar je de prioriteiten legt. Vragen die u daarover gesteld hebt, ambtelijk is er meegeschreven. U gaat daar een van de komende dagen vast nog wel een reactie krijgen op een aantal vragen waar ik zo het antwoord niet op weet. Maar tegelijkertijd wil ik u ook vragen, er werd ook naar ja, het budget en zo. Er zijn ramingen, er is nog helemaal voor een bepaalde aanpassing geen offerte gevraagd bij een aannemer. Dit zijn gewoon de ramingen. Op basis van de ervaring van nou, wij denken dat dit ongeveer een reëel bedrag is. Kan een beetje tegen, kan een beetje meevallen. En dus hoe we uit gaan komen en wat we ook om andere redenen nog willen schuiven in die lijst, werkende weg. Ja, ik vraag het vertrouwen van uw raad dat we daar als college gewoon zorgvuldig mee omgaan. En zo goed mogelijk naar bevind handelen. En dat is, het is niet allemaal in beton gegoten, maar dit is wel het uitgangspunt. Het is ook voor de organisatie de opdracht van nou, ga hiermee aan de slag. En als je dingen tegenkomt die net niet kloppen, nou ja, dan hebben we het daarover. En dus dat we er ook niet te kramperig in zitten. Meneer Van Duin, heel terecht. U hebt het over gedragsbeïnvloeding. Even verder kwam dat ook weer terug. Joh, moeten we niet een paar extra dienders neerzetten met een dik bonnenboek en hoezo gedragsbeïnvloeding. Dan zullen we eens kijken of ze hun gedrag willen aanpassen. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat een goede benadering is. We sluiten ons wat dat betreft ook aan bij landelijke trends en adviezen van het ministerie. Waaruit blijkt dat je het toch altijd in een mix van dingen moet zoeken. Hè? Je moet het wegprofiel en de weginrichting moet je zo aanpassen dat ook ja, iemand geneigd is om zijn snelheid of wat dan ook aan te passen aan wat daar nodig en gewenst is. Je moet notoren overtreders, ja, die mag je best een keertje pakken. Maar de meeste mensen worden er vreselijk chagrijnig van zonder dat ze het op zichzelf betrekken en hun gedrag aanpassen. Dus er zijn ook een aantal, als ik uit mag spreken, voorzitter.
Als u zin afmaakt.
Er zijn ook een aantal maatregelen nodig die helemaal niet veel geld hoeven te kosten. Maar bijvoorbeeld een bord langs de weg zetten waarop je zichtbaar maakt hoe hard iemand rijdt. Dan zie je al dat er mensen zijn die van zichzelf schrikken. Nou, dat draagt dus bij aan de verkeersveiligheid zonder dat het geld kost.
Mevrouw Nes.
Dank u, voorzitter. Ik vind dat de heer Van Houwelingen zich er toch een beetje makkelijk van afmaakt, om het zo maar te zeggen. Wat betreft de vraag van de heer Van Duin en ook mij over, goh, zou je gelden niet beter in ook handhaving kunnen stoppen in plaats van alleen gedragsbeïnvloeding? Dan heeft u het over dienders en zo. Ja, u doet er een beetje flauw en grappig over, maar ik vind het helemaal geen grappige zaak. Ik denk dat je inderdaad, zeker daar waar het ook ergernis bij inwoners betreft, en die leven er echt behoorlijk op het gebied van verkeersveiligheid en snelheid en parkeren, dat je daar wel degelijk inzet op zou kunnen plegen. En dan zal het mij eerlijk gezegd, meneer Van Houwelingen, relatief weinig boeien wat dan de input van het Rijk op dit vlak is. Het gaat om onze ergernis, om onze inwoners, om onze verkeersveiligheid. En wij kunnen acties plegen als we dat willen. Maar het is een kwestie van keuzes en willen, inderdaad.
De wethouder, vervolg.
Ja, ik hoor wat u zegt, mevrouw Renes, toch begrijp ik het niet helemaal. ik leg uit dat het gewoon common sense is in Nederland dat je als het gaat om verkeersveiligheid, dat je moet zoeken in een mix van maatregelen. Hè, dat is dus notoire overtreders, die mogen best een verte bekeuring krijgen. Tegelijkertijd moet ook, heb je als wegbeheerder heb je een taak. Dat een goede inrichting van de weg draagt eraan bij dat men zich ook veilig gedraagt op die weg. En het heeft ook alles te maken met gedragsbeïnvloeding, psyche, maatschappelijke opvatting over wat fatsoenlijk is. Actie als een heer in het verkeer van een aantal jaren geleden. Nou, op diverse vormen en met een modernere invulling moeten dat soort dingen ook plaatsvinden. Uw vraag waar ik bijna aan toe kwam, mevrouw de Nes, van ja, waarom staat er geen budget voor handhaving? Dat is omdat de gemeente daar niet over gaat. De politie is daar bevoegd in om bekeuringen uit te delen. Uiteraard vindt er regelmatig overleg plaats met de burgemeester, maar het beleid dienaangaande van de politie, dat wordt niet bepaald en slechts in geringe mate beïnvloed door de wens van de gemeente. De politie heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Dus wat wij daarvan vinden is slechts beperkt van invloed. En we hoeven daar geen budget voor te reserveren. Maar dat ook dat handhaving een rol speelt bij het waarborgen van verkeersveiligheid, laat dat uiteraard helder zijn. Maar dat hoeft hier dus niet in onze plannen te staan. Met betrekking tot mevrouw Renes had ook een paar vragen over de Peursumse weg en de toegang naar de begraafplaats en het Kastanjeplein. Ja, dat blijkt misschien niet zo uit het overzicht, maar wat daar bedoeld is te zeggen, dat de aanpassingen die we daar nodig vonden vanuit verkeersveiligheid, dat die niet hoeven, omdat daar al een weginrichting, een herinrichting van de weg plaatsvindt en daarin wordt dat dan gelijk meegenomen.
Voorzitter?
Dus dat is de reden dat die dan niet op de lijst staat. Niet omdat die afgevoerd is, maar omdat die niet separaat gefinancierd hoeft te worden.
Mevrouw Renes?
Deze redenatie volg ik niet. Er staat iets van verkeersveiligheid rondom de begraafplaats in Giessenburg en de reden dat afgevoerd is bij de lijst afgevallen projecten staat, is herinrichting Peursumseweg reeds in voorbereiding en uitvoering. Volgens mij ligt de begraafplaats niet in de buurt van de Peursumseweg. Dus wat u zegt houdt volgens mij niet één op één met elkaar verband, maar ik kan het mis hebben.
Dan haal ik twee dingen door elkaar en herhaal ik dat ik ook niet alle details in mijn hoofd heb. Ik stel voor dat we daar schriftelijk nog even op terugkomen.
Heel graag.
Met betrekking tot het landbouwverkeer van de heer Van der Water, uiteraard. Wij weten als college dat je met een tractor, met een hooipers of een oprapwagen of een vrachtwagen met een hangeranker met stro of een verhuiswagen of een aannemer met een betonpomp, dan moet je wel eens door het dorp. Dus dat moet gewoon toegankelijk en bereikbaar zijn. En dat maakt dat een wegversmalling, het kan wel eens nodig en nuttig zijn om de snelheid uit het verkeer te halen op het moment dat een automobilist het dorp in rijdt. Maar het mag ook weer niet zo smal zijn dat om de andere de paaltjes uit de grond rijdt of het hele dorp niet meer in kan. Uiteraard, het is altijd een afweging, daar zijn we ons heel erg bewust van. En met name de financiën waar u ook naar vroeg, zijn er onzekerheden? Ik zeg, ja, er zijn onzekerheden. De bedragen zoals die hier staan, dat zijn schattingen vanuit de praktijk, maar begrotingen en zo zijn er nog niet. Dus dat kan mee en kan tegenvallen. Alhoewel mijn gevoel zegt dat het overal genomen wel ongeveer uit zou komen. De grootste onzekerheid daarin is inderdaad de provinciale subsidie. En ik weet niet welke kant het op gaat, maar we houden er serieus rekening mee dat de provinciale subsidie heel naar nul valt. Nu voor 2017 zou me wel zeer verbazen, maar de jaren daarna kan dat, want de provincie is zich echt aan het beraden op de manier waarop zij subsidie geven voor dat soort zaken. Nou ja, dat maakt dat we een aantal zaken van de lijst zullen moeten schrappen. Of dat we op enig moment bij uw raad komen van nou, doet u er nog 1, 2, 3 ton bij. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de financiën, het belang dat u eraan hecht, gaan we dan weer verder. En bestemming vermogen, 250.000 versus 6 miljoen, misschien dat collega Akkerman daar ter plekke een antwoord op weet, en anders gaan we ook in de schriftelijke reactie die u nog gaat krijgen daar even op in.
Dankjewel. Wethouder Akkerman.
A prima vista. in die lijst bestemming vermogen was één post verkeersknelpunten. Dat was een verzamelpost. Waarin ook begrepen was een aanpassing van een nog te realiseren ontsluitingsweg van Arkel en dat soort dingen. Zo een heleboel andere dingen. En één van de posten die erin stond als raming was deze 250.000 euro. Met andere woorden, dit is een van die posten eruit. Geeft mij overigens meteen de gelegenheid om u, mevrouw Renes, te vertellen dat het college nog niet zo lang geleden besloten heeft, op een reguliere wijze, tot aanpassing van parkeren en weg, van Houwelingenweg, bij de begraafplaats. Zodat datgene wat u vroeg, dat wordt geheel, daar wordt geheel in voorzien.
Dank u wel. Ik kijk even naar de linkerzijde, meneer Van Duin.
Ga je gang.
Nee, ik moet eerst even kijken, meneer Schalk, want in eerste termijn dat gebied, de eerlijkheid, laat ik het dan zo maar zeggen, maar de volgende der dingen, meneer Schalk.
Ja, dank u wel dat u zo eerlijk bent. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag, die ook inderdaad de heer Van der Water gesteld heeft, om het eventueel naar voren te trekken van de investeringen om dan de subsidie veilig te stellen. Dus daar wil ik graag nog een antwoord op, dank u.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de wethouder benadrukte heel nadrukkelijk, handhaving zit niet in onze plannen, omdat daar geen taak is van de gemeente. Maar daar ga ik wel vanuit dat wel een overleg met de politie plaatsvindt en dat is een portefeuille van de burgemeester. En ik hoop in ieder geval dat hij dan wel handhaving meeneemt als alternatief om minder kosten te hoeven te maken. Want anders zijn we veel te lief bezig en lieve dingen doen zonder enige consequentie, die eindigen toch meestal tot alleen maar wanorde. Dus laten we daar op een gegeven moment voorzichtig mee zijn. En dan heb ik geen reactie gekregen, en dat begrijp ik ook ergens ook wel, over die ondingen, die drempels, waar we zo ongelukkig mee zijn. Ik hoor het wel van de wethouder.
Pardon, ik kijk nog even terecht, dat zei de tweede termijn niet, dan geef ik het woord wederom aan de wethouder.
Nou, voorzitter, even geen vraag eigenlijk, maar een kleine opmerking. De lijst met het uitvoeringsprogramma. Het is misschien mogelijk, misschien moet ik een andere bril kopen. Misschien mogelijk om een andere layout te kiezen, want hij is zowel afgedrukt als op de iPad bijna niet te lezen.
Nou, ik had op.
Ja, als bij een aquarium, meneer Van der Water. De wethouder in tweede termijn.
Ik had op mijn breedbeeld iPad helemaal geen probleem. Maar... Oké. Helder. Met betrekking tot punaises, meneer Van Duin, mijn excuus, maar die had ik mee begrepen eigenlijk in de reactie die ik gaf over verkeersbereikbaarheid voor grotere machines versus belemmerende aanpassingen die je doet. Dat is altijd een zorgvuldig zoeken. Dat geldt voor wegversmallingen, dat geldt voor hobbels en drempels in zijn algemeenheid. Tuurlijk ken ik de discussie. Je probeert de weg zo in te richten dat men niet harder kan rijden dan 20. Maar ja, als de brandweerwagen er een keertje langs komt, is dat wel heel erg lastig natuurlijk. En dat soort afwegingen. Ik zeg, daar hebben we ervaring mee. We hebben verkeerskundigendienst. En ik heb daar persoonlijk wel een opvatting van. Maar ik denk dat daar is op dat gebied is er best veel onderzoek gedaan en is er veel deskundigheid. En dat we langs die lijn ook handelen. Meneer Schalk, het is zo dat de provincie per jaar een bepaald bedrag opneemt voor subsidie. Dat wordt toegewezen aan de regio's. En binnen de regio's is het zo dat we dat ongeveer in relatie tot het aantal inwoners vervolgens weer verdelen over de gemeenten. En dan moet je wel een aanvraag doen, want je krijgt het geld niet zomaar. Maar je kunt ook niet meer krijgen dan aan jouw gemeente in die regio was toegewezen. Dat is op dit moment de systematiek. Dus als we het naar voren halen, krijgen we niet meer subsidie. Want dit is gewoon het maximale voor dit jaar. Het risico wat erin zit voor de volgende jaren, dat is dat de provincie zich op dit moment beraadt van ja, wij zitten wel allerlei oversteekplaatsen en trottoirs en verkeerspunaises te subsidiëren. Maar is dat nou wel zo handig? Kunnen we niet veel beter binnen de provincie of binnen de regio kijken waar een echt verkeersknelpunt zit en daar dan in één keer een paar ton
aan besteden. Want op deze manier komt men aan die grotere knelpunten nooit toe. Nou, dat is de overweging waar de provincie voor staat. En als ze kiezen voor die aanpak, dan zijn wij al die kleine subsidies dus kwijt in de komende jaren. Dank u, voorzitter.
Kijk even ter linker en de rechterzijde, maar ik meende dat u over 2 weken hierover wilt debatteren. Zeker ook omdat er nog wat vragen beantwoord worden. Meneer Schalk zit te schudden in termen van, hij vindt het een hamerstuk of hij wil erover debatteren? Want even de scherpte. Nee, u wil een hamerstuk?
Ja, dank u wel. Ja.
Met in achtneming van dat de vragen adequaat beantwoord worden. Zullen we vervolgens nog dat besluiten en dan kunnen we het altijd onthameren? Ik zie mevrouw Renes nee schudden. Het is het recht van de raadslid om erover te debatteren. Voor een debatstuk, punt. Agenda punt 7, raadsvoorstel 2016-80, het budget leerlingenvervoer. Wie mag ik erover het woord geven? Meneer Lok, gaat u gang.
Twee korte vragen. U vraagt om een verhoging van het budget. U weet het mooi te verpakken door te zeggen de verhoging is minder hoog als dat ik aan heb zien komen, maar het is en blijft de verhoging. U constateert ook terecht, het is een open eindregeling en u constateert dat het stimuleringsbeleid rond fietsen gunstig gewerkt heeft. En mijn vraag is het niet het overwegen waard om naar maatregelen te kijken om het geld niet te besteden aan leerlingenvervoer, professioneel te laten vervoeren. Maar kun je het budget, en dan heb je het ook wat meer in de hand, niet zo inzetten dat je het als stimuleringsmaatregel voor ouders of voor de omgeving gebruikt om het in te zetten. Zodat we wat meer grip krijgen op het budget. Dat is alles.
De wethouder. In eerste termijn.
Ja, zoals je ziet, voorzitter, vergt dit wel enig denkwerk. Daar ben ik zo niet uit. Ja, allereerst, op korte termijn hebben wij aanbesteding gedaan en zitten we natuurlijk vast aan deze methode. Dus dat is wel helder. Op de langere termijn, weet u dat wij een dappere poging gedaan hebben een paar jaar geleden om daar het een en ander aan te doen. Dat is gestrand. Omdat een gedeelte van ons land vond dat het niet voldeed aan de regels die wij elkaar hebben opgelegd. U weet wat ik daarvan vind, maar het was wel een gegeven. Ja, ik denk graag met u mee over een methode om meer verantwoordelijkheid bij ouders te leggen. En in gezamenlijkheid te komen tot een hele adequate manier van zorgen dat de kinderen daar komen waar ze horen te zijn. En tegelijkertijd ook de optimale grip op die financiën. Ik heb overigens eigenlijk totaal geen idee hoe ik dat effectiever, maar vooral ook beter dan nu kan gaan organiseren. Maar mocht u daar ideeën voor hebben, sta ik daar graag voor open. Maar ik kom voorlopig niet tot ideeën die ook echt kans verslagen hebben. Mijn antwoord is dus ja, zou ik graag willen. Maar eigenlijk is mijn antwoord ook van, ik zie geen kansen.
Geen behoefte aan tweede termijn? Dit kan en mag een hamerstuk zijn. En wie weet komt meneer Lok nog met goede suggesties wat later in de tijd.
Volgens mij doet het college vooral het werk.
Maar denkwerk is ook aan u voorbehouden, toch? Dus, dank u wel. Volgende raadsvoorstel is 2016-82. De aanvraag vervangenheidsregeling participatie 2016 van de gemeenschappelijke regeling van de AVS. Wie wil daar het woord over horen? Ik start maar meneer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. Twee korte vraagjes. Ergens in het raadsvoorstel wordt geconcludeerd dat er op het gebied van het uitvoeren van fraudeonderzoeken, dat daar nog een wereld te winnen is. In ieder geval staat er zo, zijn mogelijkheden tot verdere verbetering. En toch wordt de conclusie getrokken, we gaan er niks mee doen, we laten het zoals het is. Daar graag een toelichting op die motivatie voor die keus. En bij nader inzien vroeg ik me af, we hebben vorige maand een knoop doorgehakt over de begroting voor 2017. En met terugwerkende kracht denk ik van dit waren prachtige bijlagen geweest bij de besluitvorming over die begroting, omdat het alles met elkaar te maken heeft. Nou, dat is meer een soort procesvraagje van had het niet gewoon in één ronde hier op de tafel kunnen komen. Dank u wel.
Ik steek even over naar meneer Glerum, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Van onze fractie eigenlijk geen vragen, maar volmondig steun voor dit raadsvoorstel. En wat ons betreft mag het een hamerstuk worden.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, zoals meneer Glerum al zegt, dit is een formeel besluit om te voldoen aan de voorwaarden om een aanmerking te komen voor de vangnetregeling. Dus daar gaat het alleen maar om. Maar omdat er zoveel informatie in staat, gaat het toch soms wel eens kriebelen om daar weer vragen over te stellen. En een van die dingen is, er staat dat we verwachting 1,6 miljoen terug kunnen ontvangen. In de vorige informatie stond 1,68 miljoen, dus het is iets minder geworden al. Maar één gemeente valt buiten de vangnetconstructie, omdat die minder dan 5% stijging heeft op het buigbudget. De vraag is, hè, omdat we verdeling hebben volgens het solidariteitsprincipe, krijgt dan ook deze gemeente ook een deel van de terug te ontvangen bijdrage. Ook sluit ik me aan bij dat punt van de heer Minkelers, waarin hij die fraude naar voren brengt. Maar ik wou maar even nog een extra vraag bijzetten. Kunnen we op een gegeven moment de uren uitbreiden en ook nog iets terugverdienen? Is er een soort inzicht te maken dat we op een gegeven moment wel een bepaald rendement kunnen vinden, zodat we wel uren in kunnen gaan zetten? En dan komt er even voor, want vanavond horen we een heleboel dingen. En een van die dingen die je ook bij AFRES speelt natuurlijk, is om de kosten te drukken, is mensen plaatsen. Mensen aan het werk helpen, dus meer doorstromen. En een van de nieuwe activiteiten is het nieuw beschut werken. Nieuw beschut projecten worden voor gezocht. Dat zijn eigenlijk projecten zonder faciliteiten, zonder gebouwen, zonder machines. En vandaag en vanavond hebben we het over gehad over de Slingelandse plassen. Zou een ideale exploitatie en onderhoudspunt kunnen zijn om een heleboel mensen misschien daar plezierig onder te brengen. Dus ik wil het even meegeven bij die overweging van het andere item.
Mevrouw Genes, heb ik ook gezien, vinger. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag van de heer Van der Minkelers, die vraag had ik ook staan. We hebben nog volgens mij niet eens 4 weken geleden de andere stukken rondom AFRES behandeld. En wat maakt nu dat dit apart op de agenda komt? Het geeft ook daardoor iedere keer een soort incompleet beeld als we dat allemaal steeds maar in hapjes tot ons krijgen. Dat maakt het voor mij als raadslid moeilijker om het grote beeld rondom AFRES en de financiële middelen in beeld te krijgen. Laat ik maar één vraag stellen. En dat is toch eigenlijk. Nee, ik wil eerst een compliment geven, want uit dit onderzoek van Stimulans komt naar voren dat AFRES het heel goed doet. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Daar zijn we blij mee. Maar er komt ook uit het onderzoek wel een hele belangrijke vraag naar voren. Namelijk, dat onderzoeksbureau constateert van nou, AFRES doet wat ze kan. Aan de tekorten kan geen verklaring worden gevonden in verkeerde keuze in beleid en of uitvoering. Maar zij constateren dus wel dat de tekorten gewoon een gevolg zijn van het feit dat de budgetten te laag zijn. Wat gaan we daaraan doen? Want als dat uit dat onderzoek de conclusie is, en die conclusie kunnen wij als raadsleden ook denk ik allemaal trekken als we kijken naar de voorgaande vergaderingen en de agendapunten rondom AFRES. Er gaat gewoon niet genoeg geld naartoe. Hoe gaan we dat oplossen, structureel? Ik hoor het graag.
De wethouder, in eerste termijn.
Dank u, voorzitter. Laat ik maar gelijk bij het laatste weer beginnen. Het begint inderdaad een structureel karakter te krijgen, want misschien weet u het nog, maar vorig jaar, precies een jaar geleden, hebben we ook in deze decemberraadscyclus eenzelfde vangnetuitkering inderdaad vastgesteld met elkaar. Als we de cijfers bekijken voor de komende jaren, zien we dat buigbudget inderdaad in ieder geval niet groter worden, eerder kleiner dan groter. Wat doen we daaraan? Nou, twee dingen. We proberen onze invloed uit te oefenen. Vandaag toevallig weer een brief ondertekend met een heel aantal wethouders uit deze regio en andere regio's. Richting het ministerie en ook de Kamercommissie. Om aan te geven dat dit wel echt een probleem is, met name voor de kleinere gemeenten zoals wij er een van zijn. Anderzijds hebben we er wel gewoon maar mee te doen voorlopig en moet je er dus wel op inspelen. En we hebben inderdaad nog geen 4 weken geleden ook het jaarplan vastgesteld voor AFRES. En daarin, we hebben niet zo heel veel gesproken over de inhoud toen, veel meer over de financiën. Maar als je de inhoud op je door laat werken, zag je ook in dat jaarplan dat we wel een heel andere werkwijze gaan hanteren. Dat doen we in eerste instantie omdat we denken dat het goed is voor de mensen, voor onze inwoners. Maar daarnaast doen we dat ook omdat we denken dat het daarmee efficiënter en uiteindelijk ook dus goedkoper kan. Maar het blijft een enorme uitdaging, dat heb ik toen ook gezegd. En het blijft voortdurend wel vinger aan de pols om te kijken of we dat ook wel blijven volgen. Of dat gaat lukken. We hebben het ook gehad over de gemeentelijke bijdrage, waarvan we toen we met de fusie begonnen zeiden van nou die moeten op termijn moet die omlaag of zelfs helemaal op nul. Nou dat is maar echt zeer de vraag of dat gaat lukken de komende jaren. Als je dat buigbudget inderdaad alleen maar terug ziet lopen. Nou daar hebben we het vorige keer ook over gehad met elkaar. Deze vangnetuitkering is inderdaad een formaliteit. Dit moet nu langs de raad. U moet daar in ieder geval kennis van hebben genomen. Zodat we ook de tweede stap, de tweede fase in kunnen gaan om dat geld binnen te halen. En dat is een aanzienlijk bedrag. En dat hebben we dus ook keihard nodig. Gorinchem is inderdaad de enige gemeente die geen aanspraak kan maken op de vangnetregeling. Maar we hebben wel een solidariteitsprincipe. En zoals u hebt gezien krijgen we niet het volledige bedrag dat tekort komt terug via de vangnetuitkering. En betaalt Gorinchem dus ook mee aan het tekort. Dus het is ook heel erg redelijk dat datgene wat nu terugkomt uit de vangnetregeling, dat het ook ten gunste, als je dat zo kan zeggen, komt van Gorinchem. En ik kan u vertellen dat het vaker andersom is dan zo. Dus het is heel redelijk ook dat het zo gaat. Ik vind de opmerking van de heer Van Duinen aardig over de Slingelandse plassen. Hij was binnen ons college ook al een aantal keren gevallen, dus hij zit in ons achterhoofd. Wat natuurlijk overigens niet betekent dat dat alleen het geval kan zijn als de gemeente daar iets gaan doen. Dat kan natuurlijk ook via andere organisaties of bedrijven. Maar het is altijd iets om inderdaad in het achterhoofd te houden, zeker. Fraudeonderzoeken. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik dat niet helemaal scherp heb. Wat wel goed is om te weten, om even op te halen, is dat we ook nog niet zo lang geleden het handhavingsplan hebben vastgesteld in de raad. Wat natuurlijk alles ook weer te maken heeft met het voorkomen van fraude en het bestraffen ervan. Dus er is wel degelijk aandacht voor. Maar waarom er nu zo expliciet is opgeschreven dat we daar niks mee gaan doen, dat antwoord moet ik eerlijk gezegd verschuldigd blijven. Maar ik stel voor dat ik daar nog een keer op terugkom, dat ik dat een keertje uit kan leggen. Ja. Maar verder heeft dat volgens mij geen invloed op datgene wat hier verder in staat. En zouden we dit vooral moeten doen. Dank u.
In tweede termijn op behoefte? Nee. Mag ik concluderen dat u tevreden bent met de antwoorden van de wethouder? Dit een hamerstuk is voor over 2 weken. Dank u wel. Volgende agendapunt, raadsvoorstel 2016-86. En eindejaarswijziging 2016. Wie heeft daar nog vragen over? Meneer Visser, ga u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben graag wat toelichting van de portefeuillehouder bij het voorstel bij punt 5. Want daar wordt genoemd dat we bij de begroting een verwacht jaarresultaat van 1,4 miljoen hadden. En vervolgens staat er onder het exploitatieverloop. En daar wordt uiteindelijk een bedrag genoemd van min 227.600. Ik kon dat niet helemaal met elkaar rijmen. Want als je die moeten we die bedragen van elkaar aftrekken en is het dan zo dat we nu een verwacht resultaat hebben van 1,2 miljoen of hoe zit dat precies? Dat is eigenlijk de vraag, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Pizzo.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraagje over de renteopbrengst van de leningen van de stichting Giessenlandennet en Giessenlandennet BV. Omdat de aanleg in de buitenwijken relatief duurder is dan in de kernen, heeft dit invloed op de hoogte van de termijn bedragen van de te verstrekken leningen en is de renteopbrengst lager. Zou u dat hier Pianneke kunnen vertellen?
De wethouder pakt de handschoen op. In eerste termijn, ga de gang.
Ik
buiten de dorpen staan de huizen verder uit elkaar dan binnen de dorpen. Daarom is het duurder om voor die huizen buiten de dorpen glasvezel aan te leggen.
Maar dat wisten we al toen we met dit plan begonnen. En nu kom je met, het wordt nog duurder.
Omdat dus bij de aanleg van glasvezel buiten de dorpen enige vertraging is opgetreden. Vergunning aan waterschap en dat soort dingen. Had de Stichting Gieslandennet op een later moment het geld nodig. We hebben dus op een later moment het geld uitgeleend en dus hebben wij minder rente gebeurd. Zo, van mij zouden Jip en Janneke het zo uitgelegd hebben.
Helder, hoor. Lees verslag nog eens na. Luister drie keer naar de band en het kwartje valt.
Nou, het is wat meer dan wat kwartjes. Maar, meneer Visser, ja, ik snap dat er enige verwarring is, want zo helder is die tekst ook niet, zeg ik dan nu maar even als ik er zo naar kijk. Dat verwachte jaarresultaat van 1,4 miljoen, dat hebben wij vervolgens bij de vaststelling van de begroting al in de algemene reserve gestopt. Dus we zijn begonnen niet met 1,4 miljoen. Maar met nul. En dan betekent dat je de getallen die hier staan bij elkaar kunt optellen. En aftrekken dat geld voor die getallen waar een minnetje voor staat. Dan kom je op 227.000 uit.
Meneer Visser, nog behoefte om...
Gaat u ja, fijn dat u het uitlegt. En hopelijk dat u het volgende keer ook zo opschrijft. Dan hoeven we de vraag niet te stellen.
Pardon, punt achter deze beraadslagingen. Ik neem aan dat u akkoord bent dat dit een hamerstuk wordt over 14 dagen. Het volgende agendapunt is nummer 10. Het raadsvoorstel 2016-90. De verordening OZB 11e wijziging. Wie wil daar nog een opmerking over maken? Meneer Visser, ga u gaan.
Nou, misschien eigenlijk ter aanvulling, maar... Ja, onder punt 4 wordt zeg maar het voor 2017 het totaal van €751,14 genoemd. Uiteindelijk wordt zeg maar onder punt 9 die €50 die we zeg maar tijdens de begrotingsbehandeling hebben afgesproken. Dat het per huishouden zeg maar een gift is of, ja, richting de huishoudens. Maar die mag je er eigenlijk van aftrekken, neem ik aan, als ik dat goed begrijp. Incidenteel.
Eerste termijn blijkbaar op zoek naar de bevestiging van de wethouder op de gestelde vraag.
Antwoord is ja.
Mag ik concluderen ook een hamerstuk voor over 14 dagen? Dank u. Kijk even naar de bestuurlijke tafel. Want agenda punt 11, bestuurlijke toekomst. Burgemeester nog behoefte om in deze iets te delen met ons. Ga u gang.
Ja, kort voorzitter. Volgende week dinsdag hebben we met elkaar een gezamenlijke radenbijeenkomst met de raadsleden van Molenwaard staan. Daar heeft u inmiddels ook een uitnodiging voor ontvangen. Er zijn eigenlijk twee belangrijke punten waar we het dan met u over wilden hebben. Het ene is de ruwe opzet van het herindelingsontwerp. Daar waren we al een klein beetje mee begonnen. En er zit best haast achter omdat we dat willen eind januari met u in beide raden willen bespreken. Ik wil u oproepen om vooral even goed na te denken, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, over de elementen die u graag wilt terugzien in het herindelingsontwerp. Er ligt een eerst ruw concept, dat is nog echt een heel ruw concept. Zelf zeg ik er gelijk bij, dat is ook nog niet helemaal wat het moet worden, daar moet nog een slag overheen. Maar we hebben u gemeend om dat maar alvast toch even toe te sturen. Maar denkt u vooral na over elementen die u een plek zou willen terugvinden, het is niet een goede bewoording, maar u snapt wat ik bedoel, in dat herindelingsontwerp. Het helpt ons bij het opstellen van het stuk als u ons daar wat richting in kunt meegeven. Een ander punt waarvan ik u alvast een hint wil geven om erover na te denken. Afgelopen week is het herindelingsontwerp voor de nieuwe te vormen gemeente Vijfheerlanden afgekomen. Inhoudelijk weinig verrassend, denk ik, want de provincie Utrecht stelt voor dat de nieuwe gemeente onderdeel gaat worden van de provincie Utrecht. Heel veel anders zou ik ook niet verwacht hebben. Dat had ik verbazingwekkend gevonden, laat ik zo zeggen, als er iets anders was voorgesteld. Maar de vraag is even, de komende 8 weken heeft iedereen, maar ook zeker de buurgemeentes, de gelegenheid om eventuele zienswijzen in te dienen. Wij willen volgende week graag met u in gesprek over of het nuttig is een zienswijze in te dienen. Als buurgemeente zeg ik er hierbij, is het denk ik altijd goed om een brief te sturen wat wij van die herindeling vinden. Maar belangrijker wat we daar inhoudelijk dan in zouden willen doen. En wij hebben het streven om dat een gezamenlijke zienswijze met de gemeente Molenwaard te laten zijn, gelet op onze toekomst samen. Ik wil u in ieder geval oproepen om het herindelingsontwerp vast te lezen, voor zover u daar tijd voor heeft. Ik heb het zelf nog niet helemaal kunnen lezen, maar het bevat zeker boeiende passages als het gaat om de regionale samenwerking en allerlei samenwerkingsverbanden. En dat raakt ons natuurlijk ook buitengewoon. Dus verzoek aan u is om, als u daar gelegenheid toe heeft, om het herindelingsontwerp alvast te bestuderen, zodat we dan ook met elkaar daarover kunnen praten over wat de inhoud van de zienswijze kan zijn. We hebben het nu u niet toegezonden. Het staat op de site van de provincie Utrecht. Ik heb het geretweet deze week, maar laten we aan de griffier ook vragen om het u even, of in ieder geval de link even toe te sturen.
Dank u wel, burgemeester. Agenda punt 12 is nieuws uit de GR. En kijk even naar de collegetafel of er echt prangende zaken zijn die u met ons wilt delen. En ik zie wethouder Van Houwelingen. Gaat u gang.
Ah, prangend niet, maar wel buitengemeen interessant om te horen.
Wethouder, zoals ik u ken, in korte bewoordingen dan, hè?
Burgemeester Dirk Heikoop van Harnik van Giessendam was tot voor kort wethouder in de AV. En vanuit de AV was hij voorgedragen als lid van het dagelijk bestuur van de omgevingsdienst in Dordrecht. Nou ja, toen hij vertrok ontstond daar een vacature. Iedereen keek naar mij en vorige week is dat beklonken. Dit ter informatie.
Dank u wel. Voorzitter. Burgemeester De Kater.
Er schoot me eentje te binnen en toen de heer Van Houwelingen deze mededeling deed, schoot me er nog een te binnen. En dat laatste is dat het DB van de regio heeft besloten dat ondergetekende de functie van Koert van E overneemt als het gaat om het portefeuillehoudersoverleg economie en toerisme.
Recreatie
en toerisme. Nee, maar economische zaken zit er ook bij. Daar zit in ieder geval de kern. Economie en toerisme is het volgens mij. We zoeken het uit, maar u weet ongeveer in welke richting u het moet zoeken. Maar minstens net zo belangrijk is iets anders, dat sluit nog aan op het vorige punt. Ik denk toch goed is dat ik dat u meld. Ook de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid volgt de discussie in de vijf wereldlanden met grote belangstelling. En heeft al aangegeven dat ze in januari in een vergadering ook wil spreken over de zienswijze die de veiligheidsregio over deze materie zal indienen. Leek me goed om u dat ook nog even expliciet te zeggen, want daar kunnen we het misschien volgende week dinsdag ook nog even over hebben, over hoe u vindt dat Griekse landen zich in die GR zou moeten opstellen als het gaat om de zienswijze richting de vijf landen.
Dank u wel. Agenda punt 13, een achttal raadsinformatiebrieven. De eerste 2016-59, diverse afspraken met de Stichting Onderwijs Huisvesting Griekse landen. Is er een van de raadsleden, mevrouw Kist? Ga er gang.
Even een kleine vraag. Dan wordt daar gesproken dat er in de situatie van Arkel geen BTW is teruggevraagd. Komt dat dat we daar te laat over waren of hebben jullie het te vroeg doorgeschoven?
De wethouder.
Of het is nee, we waren niet te laat, want jullie hebben daar toen toe besloten. Dat besluit is gevallen in 2009 of 2008, ik weet het niet precies meer. In ieder geval voor mijn tijd hier. En eigenlijk was de overweging van, het was toen al wel duidelijk een constructie, uitsluitend bedoeld om de BTW te ontgaan en het nemen van dat risico. Gekoppeld aan de constatering dat je dan eigenlijk iets doet wat niet onwettig is, maar wel iets te maken had met het ontlopen van moedwillig ontlopen van een belasting. Daarvoor is daar toen voor gekozen.
Dank u wel. De volgende is 2016-63. De opheffing tijdelijke huisvesting statushouders in Hoogblokland en Riesburg plus de gemeentelijke taakstelling eerste helft 2017. Is er een van de raadsleden commissie? Mevrouw Rinnes, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag, CQ, opmerking meer over deze RIP. Dank voor de RIP. Duidelijk verhaal aangaande het opheffen van de tijdelijke huisvesting van statushouders in twee van onze dorpen. Tot zover hartelijk dank voor de informatie. Niks op aan te merken. Waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat het onderwerp van deze RIP is huisvestingstatushouders. En het wordt aan het eind van de RIP, wordt toch nog even een alinea toegevoegd over onze werkwijze aangaande nieuwe inwoners. En denk ik dus, dat is een inhoudelijk stukje op gebied van sociaal, zorg, wat dan ook. Waarvan ik gewoon denk, die alinea hoort niet in deze RIP thuis. En daarmee samenhangend dus, als u dit hier zo poneert, dan geeft dat mij aanleiding om daar eventueel inhoudelijke vragen over te stellen. Dus ik wou maar zeggen, met alleen deze alinea afdoen wat onze aanpak is en de stand van zaken aangaande dit punt, is mij een beetje te kort door de bocht. Want eerder hebben we dit ook op de agenda gehad en toen wilde men er niet verder erg over spreken. Maar ik heb daar dus moeite mee. Dus misschien een reactie van het college van, goh, waarom is er voor gekozen om deze alinea in deze RIP toe te voegen?
De portefeuillehouder.
Ja, laat ik
eerst
mee. Mevrouw
Van Leeuwen, ga ervan.
Ja, twee portefeuillehouders, ja. Staat bij de buis eentje boven. Waarom staat er nu een stukje over in deze RIP? Dat heeft er onder andere mee te maken dat in de vorige raadsvergadering, waar ook even gesproken werd over dit onderwerp, er ook een mail ter sprake kwam, die toen net binnen was gekomen, wel bij de raadsleden, maar niet bij het college. En toen hebben we volgens mij met elkaar afgesproken dat wij er in de RIP van december kort op terug zouden komen, ook op de integratiestatushouders. En ik heb ook toen toegezegd dat we in het nieuwe jaar, wanneer precies moeten we nog even kijken, een avond beleggen, een themaavond waarop we iets dieper ingaan op de hele manier van werken en hoe de stand van zaken is. Vooral ook in aansluiting op het besluit dat genomen is net voor de zomer over de integratiestatushouders. En dat lijkt ons dan een mooi moment om de thermometer er eens even in te steken en met elkaar te kijken waar we nu staan. Dus voor nu leek ons dit goed, dat hebben we ook toegezegd in de vorige vergadering. En in een themaavond begin volgend jaar ergens gaan we daar dieper op in. Ja, we zijn nog, ik doe een beetje ingewikkeld, maar dat komt omdat we te veel thema's hebben die we in themaavonden willen. Dus het wordt nog zoeken naar een goed moment, maar daar komen we uit.
Wethouder van Houwelingen niet, dank u wel. Ga ik over tot behandeling van de volgende RIP 2016-64. Onderzoek taalresultaten primair onderwijs in Griekenland. Meneer Van Rijn, ga u gang.
Ja, ik heb één vraag voor allebei aan een andere wethouder. De eerste geldt voor de VVE-gelden. Wat heeft dit onderzoek voor gevolgen ten aanzien van onze VVE-gelden? En de andere is voor de andere wethouder. We hebben hier een besluit genomen om een bibliotheek om zeep te helpen, zeg maar even kort door de bocht, vanwege het taalachterstanden die er waren geconstateerd op de basisscholen. Dus dan zouden we een extra moeten financieren om die scholen die taal te stimuleren. Nou, nu blijkt uit het onderzoek dat het helemaal niet zo is. Die 65.000 euro die scholen krijgen, is dan misschien rijkelijk veel en zou er wat verschuiving kunnen komen naar de wat oudere doelgroep die steeds groter wordt en de jeugd die steeds wat kleiner wordt in Griekenland. Dus heeft dit onderzoek al tot resultaat geleverd dat het beleid daarin gaat veranderen?
Mevrouw Rinnes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de laatste alinea of laatste twee alinea's van deze RIP. Om te beginnen natuurlijk heel fijn dat wat wij dachten niet zozeer het geval blijkt te zijn. Dus dat is dan op zich positief. Alleen wat mij wel wat zorgen baart is dat wat in de laatste alinea staat. Namelijk dat bij begrijpend lezen, en dat is de basis voor het ontwikkelen. Dat is de basis voor alle andere vakken die je in je schoolloopbaan tegenkomt. Dat in de, vooral in de groepen 6 tot en met 8 iets lagere resultaten laat zien.
Vervolgens wordt er gezegd, nou, wij als gemeente, dat is niet onze kerntaak, dat is een zaak van het onderwijs. Nou, prima, kan ik me natuurlijk best in vinden. Maar dan, ja, sommige scholen geven aan dat begrijpend lezen bij hen niet meer aandacht krijgt dan gebruikelijk is. En andere scholen geven aan hier wel aandacht aan te willen geven. Mijn vraag aan het college, ondanks dat zij vindt dat het voor ons als gemeente niet de taak is om daarop te sturen, maar toch, want er is dus afgesproken, er staat daarna, dat scholen eerst van elkaar leren. Wat doen we en wat werkt? En dan een werkgroep gaat dat inventariseren en begeleiden. Nou, dat wordt altijd weer een langdradig verhaal, denk ik dan. Wat doet de gemeente eraan om scholen gewoon erop te wijzen dat begrijpend lezen toch zodanig belangrijk is, dat we daar misschien allemaal gewoon aandacht aan zouden moeten besteden? Dank u wel.
Wie van meneer Akkerman als eerste portefeuille? Gaat u gang.
Ja, voorzitter, en ik mag het niet alleen doen, dat heb ik net begrepen. Wat doen wij eraan om te zorgen dat dit onderwerp wel voldoende onder de aandacht komt bij de scholen en dat ze de dingen doen die daarvoor nodig zijn? Nou, dit. In onze discussie met de schoolbesturen, ik moet eigenlijk zeggen in ons gesprek met alle schoolbesturen over onder andere lezen, taalbegrip, etc., liepen wij er voortdurend tegenaan dat er verondersteld werd dat er in Griekse landen minder taalbeheersing zou zijn dan gemiddeld. Maar het was echt een discussie. En die liep al jaren. En vervolgens hebben we met z'n allen gezegd, van, als we dat nou eens gaan onderzoeken, misschien geeft het enig inzicht in hoe de zaak nou werkelijk is. En kunnen we het er dan over hebben, wat we daarmee doen. Nou, dat is gebeurd. Dat hebben we met z'n allen gedaan. Want het is een onderzoek ingesteld door de VVE-werkgroep. Dat is eigenlijk een ander woord van de werkgroep onder de schoolbesturen samen met de gemeente die gaat over al die dingen. Dat onderzoek is gedaan en er komt uit wat u hier heeft gezien. Heel kort geformuleerd, nee, het is niet minder dan gemiddeld. Begrijpend lezen in de hogere groepen lijkt iets minder, maar het is maar een heel klein beetje. Dat is in ieder geval niet verontrustend minder. Ik constateer dat mijn collega wel heel erg staat te popelen om antwoord te geven. En vervolgens hebben we het natuurlijk niet bij de eenvoudige constatering gelaten van ja, er is niks aan de hand, dus doen we er niks mee. Daar hebben we wat verder over gesproken. En in dat gesprek is ook naar voren gekomen dat er wel verschil zit in de benadering van de diverse scholen. En de een doet er wel wat meer in dan de ander. Maar niemand doet daar minder aan dan gebruikelijk. En dat hebben we met die tekst ook bedoeld te zeggen. Niet meer aandacht dan gebruikelijk wil zeggen dat ze daar de gewone dingen aan doen. En dat past ook bij de uitslag van dit onderzoek, lijkt me. En ik kan u ook vertellen dat in het gesprek met de schoolbesturen over dit soort zaken en met name aan de hand van dit soort resultaten, dat werkt wel verhelderend. En dat brengt ons met z'n allen ook wel verder dan je zonder dat zou doen. Heeft het gevolgen voor VVE gelden? Nee, dat heeft het niet. Dat is een rijksbijdrage die wij krijgen. En we zijn met diezelfde schoolbesturen in gesprek over hoe die gelden in te zetten. Op welke punten, et cetera. Voorzitter, tot zover.
Uw collega, begrijp ik, die staat te popelen. Ga de gang met haar beleven.
Nou ja, kijk, ik had natuurlijk wel deze vraag verwacht van meneer Van Rijn. Dus ik heb er heel lang over na kunnen denken. Nee hoor. Even voor het historisch besef. Het besluit om de bibliotheek, om het budget voor de bibliotheek terug te brengen, was al genomen toen dit argument op tafel kwam. Want dat kwam op tafel toen er een nieuwe invulling voor gezocht moest worden. En het klopt dat ik dat toen gezegd heb, omdat ik dat vanuit mijn werk destijds altijd te horen kreeg dat dat zo was. Nou, dat blijkt nu gelukkig niet zo te zijn. Zou dat gevolgen moeten hebben voor het beleid? Nou nee, absoluut niet lijkt mij. Want wat we eigenlijk hebben gedaan is de bibliotheek die toen centraal in Giezenburg en Arkel stond, nu op alle scholen te brengen. Want dat is wat er is gebeurd. Elke school heeft de bibliotheek op school. En elk kind, op alle kinderen, alle basisschoolleerlingen hebben een pasje van de bibliotheek. Dus in die zin is er niet zoveel veranderd. Dus, ja,
dat was op grond vanwege de taalachterstand. En nu blijkt dat het niet echt nodig is natuurlijk. We hebben die bibliotheken daar verdeeld. En net wat ik zeg, ik heb het toen ook al aangegeven dat de ouderen bij ons worden vergeten daarin. En de jeugd erin extra wordt gestimuleerd. Nou is dat prima. Het is alleen zonde dat die ouderen steeds vergeten worden. En dat probeer ik vaak onder de aandacht te brengen. Maar dat schijnt toch niet echt binnen te komen.
Nou, dat is wel een ander onderwerp. Want ik denk dat we inderdaad moeten zorgen dat die taalachterstanden wegblijven. En dat kan onder andere door dit zo te doen, denk ik. Uw zorgen over die ouderen, die deel ik in die zin wel. Daar denken we ook wel echt over na. Daar willen we ook wel met de dorpsraden en andere mensen, iedereen die daarover mee wil denken, blijvend over nadenken, ook in het hele kader van welzijnswerk en dergelijke. Dus het staat echt wel op ons netvlies. U hebt daarin best een punt om dat in de gaten te houden. Ja.
Geen nadere vragen, raadsleden. Ga ik over tot de volgende rip. 2016-66, de voortgangsrapportage projecten en voorzieningen tot en met september 2016. Wie heeft er vragen over? Laat ik eens een keer starten met mevrouw Renes. Dat lijkt me fair.
Heel fair, dank u wel. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Dit is een RIP met als onderwerp voortgang, projecten, bestemming, vermogen. En er wordt dus ook met betrekking tot de voortgang gefocust op het financiële deel. En de risico's die er op dat vlak bestaan.
En mevrouw Renes? Ik heb aangekondigd 66 en nog niet 68.
Neem me niet kwalijk.
Maar u mag ook eventueel als eerst starten als u vragen heeft over 66, want dat recht heb ik u verleend.
Dat is goed. Moet ik even scrollen. Laat ik één opmerking maken voor beide rips, dan zijn we het snelste klaar. Wat ik mis in de informatievoorziening middels deze rips... laat ik dat terugnemen, voorzitter. Op de andere rip kom ik zo meteen. Bij deze rip mis ik, want er staat bijvoorbeeld qua planning dan onderaan per thema steeds een, per onderwerp steeds een tabelletje van hoe dat loopt, hè, met een kleurenscore. Maar daarmee ben ik niet volledig geïnformeerd. Beter gezegd, op sommige onderwerpen heel slecht geïnformeerd. Dat is mijn gevoel bij deze RIP. Zo van, goh, dan heb je een onderwerp. Ik zal geen groene wijn noemen, maar een onderwerp. En daar staat dan wel het nodige in. Maar ik zou zo graag ook wat meer inhoudelijke terugkoppeling over de voortgang willen. Is dat mogelijk? Of moet ik dat op een ander moment in een ander document verwachten?
Meneer Van der Minkel.
Voorzitter, dank u wel. Twee details. Ik realiseer me dat het stuk op 8 of op 10 november is geconcipieerd. Maar ik zie wel in één zin bij project 5 in één zin het woord omniveren met Wozoko-Giezenburg. Ik vroeg me toch af of er misschien heet van de naald nog iets van een ontwikkeling te melden is. En het tweede, dat is bij project 10, dat is misschien ook maar een detail, maar ik noem het toch. Overal is er een directe link van een project met een kostenbegroting. En er wordt bij de verkenning van de ontsluiting in Arkel zeg maar, het totale budget wordt genoemd. Maar er wordt niet ingezoomd op hoeveel dat er dan wordt verhapstukt voor de verkenning op zich. En het lijkt me dat dat nog een keer even in beeld gebracht kan worden. Dat waren mijn vragen.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ook een tweetal vragen. Eén gaat over het voorziening nummer 3, het Noorderhuis. Is de uitkomst van de aanbesteding die op 28 november geloof ik plaats heeft gevonden bekend? En mag die ook openbaar al zijn? En dan over project 3, dat is de voortgang van de tweede ontsluitingsweg in Arkel. En daar staat wel een tabelletje in van de jaren tot 2019 of tot en met 2019. En de vraag is, wat kunnen of wat moeten we doen om het als cadeautje voor de fusiedatum van 1 januari 2019 gereed te hebben.
Wie pakt als eerst van het college de microfoon?
Mevrouw van Leeuwen, ga uw gang.
Ja, twee vragen voor mij. Over het Wozoco is er al iets nieuws te melden. Nou, zoals u weet hebben we ingezet op een om te komen tot een vaststellingsovereenkomst om het contract te beëindigen, zodat we op een minderlijke manier uit elkaar kunnen. Dat lijkt de goede kant op te gaan. Het lijkt erop dat we het daarover eens worden, maar dat moet nog wel ter besluitvorming door de Raad van Commissarissen van Omnivera en door het college. Dat is nog niet gebeurd, maar daar koersen we wel op. Dat proberen we ook voor de kerstvakantie nog rond te krijgen. Of dat gaat lukken, bij ons zou dat wel gaan, maar of dat bij Omnivera ook gaat lukken, dat moeten we natuurlijk even afwachten. Verder lijkt het me goed dat bij die vaststellingsovereenkomst zit ook afspraken over communicatie, persberichten en dat soort dingen. Dus het lijkt me goed dat ik daar nu dan verder niet te ver op inga. Maar dat als het zover is dat u dat persbericht ook ontvangt net voor of tegelijk met dat het naar de pers gaat. Zodat u ook volledig op de hoogte bent van wat daar is afgesproken. Er was een vraag over het Noorderhuis. Is de aanbesteding al bekend? Nee, dat is iets later geworden. Morgen verwachten wij het. U moet u niet van mij verwachten dat u morgen ook gelijk al alle bedragen doorkrijgt. Dat doen we even niet. Daar moeten we ons als college ook even op beraden. Hangt natuurlijk ook heel erg vanaf wat er uitkomt. Daar zijn we allemaal heel nieuwsgierig naar. Maar u kunt daar binnenkort natuurlijk wel wat meer informatie over verwachten. Maar nog even geduld.
Voorzitter.
Mevrouw Renes.
Ik ben toch wel eventjes een beetje verbaasd. Om wat mevrouw van Leeuwen hier zegt, dat is best wel nieuws. En ik begrijp haar, of mis ik iets? U zei, we zijn tot een minderlijke regeling.
U mist iets.
Nou, het klonk als we hebben, want u zei er is iets nieuws te melden. En toen zei u iets over een minderlijke regeling. En als dat, dan wordt het een persbericht. Dus graag even nog toelichten, want dan heb ik het misschien niet goed begrepen.
Wethouder, wellicht in herhaling, maar.
Ja, dat geeft niet, als het maar duidelijk is. Ja, waar begin ik? Ik zal het proberen kort uit te leggen. Wij hebben geconstateerd dat we er met elkaar niet uit gaan komen. En toen hebben wij met elkaar ook gezegd, want het is ook met u besproken, laten we proberen om daar zo op een goede manier uit te komen. Dat is iedereen bij gebaat. En zeker voor de snelheid om daar een Wozoco uiteindelijk toch te realiseren. Maar daar moesten we met elkaar over in gesprek. En wat ik nu zeg is dat we die gesprekken ergens toe lijken te leiden, maar dat dat nog wel ter besluitvorming officieel door de Raad van Commissarissen van Omnivera en door het college komt. En als dat eenmaal rond is, dat u dat van ons hoort. Dat is wat ik zeg. Volgens mij zeg ik daarmee niks nieuws. Maar.
Ja, volgens mij zegt u wel iets nieuws. Zeker ook als je naar deze rit kijkt. Voortgang. Op dit moment, op het moment van dit schrijven, is nog geen reactie op het voorstel wat u als gemeente richting Omnivera heeft gedaan. Nu begrijp ik uit wat u zegt, dat daar wel een reactie of een uitkomst lijkt te komen. Ja. Maar dus dat is dan toch nieuws? Waarom kijk ik nou als enige heel verbaasd en doet de rest alsof dat allemaal al algemeen bekend is? Wat zei u, meneer Van Rijn?
Nee.
Even bij de les blijven.
Ik verder niet veel op in, behalve dan dat dit stuk natuurlijk al een aantal weken geleden is geschreven. In de tussentijd van alles is gebeurd. Dus het enige wat ik nu doe is u even een update geven van hoe we ervoor staan. Punt.
Als u het met z'n allen snapt, snap ik het ook.
Wethouder van Oudingen.
Een reactie op de vraag met betrekking tot die kosten van de verkenning ontsluiting A27. Er is een gezamenlijke projectgroep, die is hoofdzakelijk bemand op kosten van en door mensen van of namens Gorinchem. Want ja, dat bestemmingsplan Grote Haar is veel groter natuurlijk qua werk dan het bestemmingsplan voor die afslag wat op ons grondgebied plaatsvindt. Koen van Neerven, wiens naam u hier ook boven ziet staan, die is door de gemeente Gieselanden voor een belangrijk deel van zijn tijd ter beschikking gesteld aan die projectgroep. Vanuit die projectgroep wordt dit onderzoek gedaan. En op het moment dat we starten is er niet gesproken over extra geld of budget. Dus dat doet men als werkgroep, doet men dat erbij. En dat is ook de reden dat hierover, er wordt wel iets over budget gezegd, maar niet over de kosten van dit onderzoek. Dat hoeft ook niet.
Geen aanvullende vragen meer. Meneer Van der Minkelis.
Ja, bedankt. Het is me nu helder. Het is misschien toch handig om in de toekomst bij het volgende overzicht dan die relatie met andere partners te beschrijven. Dat het niet sec een Grieslandse thema is.
U krijgt daar, ja, waarvan acte wil ik zeggen, dat hoor ik de visie op. Meneer Van Duin nog in 9 seconds.
In de tweede termijn, dat is geen termijn eigenlijk voor, maar ik heb geen antwoord gekregen op de vraag, wat moeten we doen om op 1 januari 2019 die tweede ontsluitingsweg in Arkel te hebben?
Ja,
de wethouder.
Zandstorten, asfaltkruien en daar ligt er een weg van Arkel naar nergens, want het zou mij zeer verbazen als in 2019 de afslag gerealiseerd is. Wellicht dat men er dan aan gaat beginnen. En
ik
dat...
heb het niet over de afslag aan
7. Oh, sorry.
Ik heb twee ontsluitingen. Het lijkt op elkaar. Veel een andere Rijksweg misschien.
Even, excuus. Even ook a prima vista. Er is een kans dat die dan gerealiseerd is, maar dat hangt er vooral vanaf... Of dingen tegengevallen. Tegengevallen, dat kan in het feitelijk werk zijn, maar dat kan ook zijn in de procedures. Want ja, het bestemmingsplan moet vastgesteld, er zijn afspraken, grondverwerving, enfin, er zit van alles aan vast. En als er mensen zijn die het er helemaal niet mee eens zijn en daar rechtsmiddelen tegen aanwenden, dan kan dat heel erg vertragend werken. Als het nu in één keer door zou gaan, dan...
Mag ik even storen? Ja. Grondverwerving. Het is toch allemaal gekocht al, alles is er en er is toch overleg met de
buurt? Wel, nee, dat klopt, maar dat neemt niet weg dat er gewoon aanliggende eigenaren zijn waar medewerking voor nodig is. En er zijn de perceelsgrenzen die lopen voor een stukje onder de weg hier en daar. Ik wil het niet groter maken dan het is, maar even in zijn algemeenheid, er zijn risico's. En als die zich manifesteren, dan duurt het wat langer. Ook met betrekking tot het bestemmingsplan en al dat soort procedures.
Lijkt me helder. De volgende RIP. Het voorontwerp bestemmingsplan Arkelontwikkeling bedrijventerrein Arkel 3. Heeft er nog iemand op- of aanmerkingen over? Zo nee, schakelen we door naar 2016-68. Voortgang projecten bestemming vermogen. Kijk naar links en dan kan zomaar zijn dat mevrouw Renes een vraag heeft. Naar rechts. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de RIP. Er wordt wederom met kleurtjes gewerkt. Dat geeft enig inzicht. En er staat ook in de toelichting het een en ander wat inzicht geeft. Maar er blijft toch ook wel heel veel heel vaag. En dat vind ik lastig. Want er staat bijvoorbeeld in de ene laatste alinea op de ene laatste pagina, de conclusie die wij hieruit trekken, puntje, is dat hogere kosten ten gunste van nog te maken keuzes voor lopende projecten slechts in beperkte mate mogelijk zijn. Keuzes lijken onontkoombaar. Bij ieder project een nieuw aan te dienen ontwikkelingen zal een afweging gemaakt kunnen worden. De keuze die op dat moment gemaakt wordt kan consequenties hebben voor projecten die nog in voorbereiding zijn en waarvoor besluitvorming nog plaats moet vinden. Dit vind ik dus heel lastig, want dat roept mij allemaal vragen op. Ja, en wie, wat, waar, hoe, dan precies? En daarom wil ik nogmaals benadrukken dat een RIP ter informatie heel fijn is, maar dan graag wel zo uitgebreid en concreet mogelijk. Want met een zinsnede als deze weet ik nog niks. Dank u wel.
Kunt u, dit is een opmerking, maar wil u...
Ja, ik wil
dat
dan eraan daar vraag koppelen. Wanneer krijgen we dat dan wel concreter inzichtelijk gemaakt? Concreter dan in hoeverre het hier verwoord is.
De wethouder.
Ja, mevrouw Renes, dat antwoord wat ik ga geven, dat klinkt erg flauw, maar het is wel waar. U krijgt informatie die concreter is op het moment dat die concreter is. Wij hebben met u afgesproken dat u deze raadsinformatiebrief kreeg nog net voor de begrotingsbehandeling. En eigenlijk is de alinea die u ongeveer helemaal hebt voorgelezen, wel de essentie van deze raadsinformatiebrief. Namelijk... Raad, wij vertellen jullie dat als we kijken naar alle projecten waar we toe besloten hebben en we kijken naar de risico's die wij in die projecten voorzien, dan zou het dus best kunnen zijn dat alle geld wat wij gereserveerd hebben En alle beschikbare geld wat er nog niet eens voor gereserveerd was, net niet voldoende is om alles te doen wat we met z'n allen hadden afgesproken. Dat is de boodschap die met deze brief is afgegeven. En die kan ook niet concreter dan dat, omdat de risico's die we wel hebben benoemd en hebben geprobeerd in te schatten, de vraag of die risico's zich gaan voordoen, ja, dat weten we pas op het moment dat het ook zover is. En er staat ook ergens in die brief, maar dat kan ik zo gauw niet vinden, in zinsnede van ja, hoe verder je in een project komt, hoe dichter bij het afsluiten van het project, hoe meer zicht je ook hebt op de uiteindelijke realisering, inhoudelijk, maar ook financieel. Met andere woorden, in de loop van de tijd wordt ook steeds meer duidelijk wat de stand voor zaken is. Dat doet niet af aan de basisconstatering in deze brief. Let op, in onze lijst bestemming vermogen hebben wij projecten afgesproken. Er ruimte buiten die lijst, die lijkt vooralsnog uitermate klein te zijn. En dat bewijst de stelling die we hier al eerder gehanteerd hebben. Na de lijst bestemming vermogen zijn wij een gewone gemeente. En dan zullen we dus ook voor alle nieuwe ideeën of risico's of wat dan ook, zullen we afwegingen moeten maken. En zullen we ook inderdaad lastige keuzes moeten maken en financiering moeten vinden. Zoals in een gewone gemeente gebruikelijk is. Dan kunnen we daar alvast aan wennen.
Dank u wel, wethouder. Volgende RIPS 2016-72, de splitsing Eneco 2016. Wie heeft daar nog opmerkingen over? Blijkbaar een duidelijke RIP, dank u wel. De laatste RIP, op de agenda 2016-74. Doorstart regionaal economisch overleg Zuid-Holland-Zuid als platform economie Zuid-Holland-Zuid. Wie heeft daar behoefte aan vraag stellen? Zo niet, dan kom ik tot de sluiting van deze vergadering. Ik dank u allen voor uw bijdrage en geduld vanuit de pers, zal ik maar zeggen, in die zin. En wens u allen goed en wel thuis.